Hallo beste luisteraar, beste duikbuddy. Even een korte mededeling, want onze podcast is voor de derde keer op rij genomineerd voor de Belgian Podcast Awards. En deze keer in de categorie Entertainment. De concurrentie is groot, maar we gaan de strijd aan. En daarom hebben we je stem nodig. Wil je onze podcast steunen? Geef dan je stem via de link in de show notes of kijk op onze sociale media en website voor de juiste link om te stemmen. Bedankt en veel plezier met het luisteren naar deze aflevering.
Polygon Seahorse Podcast.
Welkom allemaal alweer in een nieuwe podcast aflevering. We zijn nu live van op de tweedehands duikbeurs van Mantis Divers Club in Melle. En vandaag gaan niet minder dan Christophe Govaerts een presentatie geven over Zuid-Afrika.
Ja, dat klopt.
En Christophe is ook even bij ons langsgekomen voor een podcast op te nemen. Dus welkom Christophe.
Ja, welkom. Dank u.
We hebben elkaar al in een andere aflevering een keer gesproken.
Ja.
Je bent enorm gefascineerd en misschien ook een beetje geobsedeerd door Zuid-Afrika, als ik het zo mag zeggen.
Lichtelijk wel, ja.
Dus, vertel eens, van waar komt dat eigenlijk?
Goh, van waar echt de passie voor Zuid-Afrika, dat is misschien moeilijk uit te leggen, maar ik ben daar ondertussen denk ik 6-7 keer op reis gegaan, niet altijd voor duikreizen. Maar als ik daar toe kom, heb ik altijd het gevoel om precies thuis te komen.
Ja.
Dat is, als ik naar andere locaties in de wereld op reis ga, dan is er altijd zo een moment dat je nodig hebt om gewoon te geraken aan het land of aan de gewoontes. En bij Zuid-Afrika heb ik altijd het gevoel gehad, als ik daar toe kwam, dat het alsof
dat
je landt in Brussel.
Ging.
Ja, dat je, alsof je in Brussel's Airport landt en dan gewoon naar huis gaat.
Ja.
En dat gevoel heb ik altijd gehad daar. En de mensen zijn enorm vriendelijk, heel behulpzaam. Daarnaast het feit dat het een enorm mooi land is qua natuur, heeft er eigenlijk voor gezorgd dat ik daar eigenlijk mijn hart verloren heb. En dan beginnen duiken. En het leven dat daar zich... het leven dat daar zit is gewoon prachtig. En ja, dat maakt het dan enkel nog maar beter eigenlijk. Hè.
Ja. En dat gaan we straks ook in jouw presentatie kunnen zien.
Inderdaad.
Een heleboel foto's gemaakt, Ginder. Want je bent uiteraard ook heel gepassioneerd met onderwaterfotografie bezig. Maar ik wil eigenlijk gewoon even teruggaan naar het begin. Want hoe lang duik je ondertussen al?
Ik ben beginnen duiken eigenlijk in 2016. Heb ik een professionele duikopleiding gedaan. En dan heb ik eigenlijk een 2-3 jaar tijdens reizen gedoken. Dat was vooral in Azië.
Mm-hmm.
En eigenlijk is daar ook, om dan straks op de fotografie door te gaan, begon ik eigenlijk altijd met een kleine GoPro mee te nemen. In het begin was dat gewoon een GoPro op een klein handvatje. Dan werd dat een GoPro stick. Dan werd dat een GoPro met een tray met twee kleine lampetjes. Een GoPro met grote lampen. En dan zo is dat verder geëvolueerd.
Ja.
Dus heel het duiken, het reizen en de fotografie, dat is eigenlijk allemaal begonnen na 2016. Mm-hmm. En die passie is beginnen groeien en een beetje geëxplodeerd, denk ik ook.
Ja, want het is uiteindelijk ook niet zo heel lang dat jij dan duikt, van 2016 zeg je.
Nee, inderdaad.
Dus dat is eigenlijk absoluut wel een blitzcarrière, om het zo te zeggen. Hè? Want hetgeen wat je aan niveau brengt van onderwaterfotografie, van beelden, dat mag toch wel bekeken worden als een van topbeelden. Hè? Mag naast de grote namen gaan staan, vind ik persoonlijk toch wel.
Ja, dank u wel alvast daarvoor. Ik denk daar heeft iets in mijn voordeel gespeeld. Ja. En ik denk dat de coronatijd geweest is.
Mm-hmm.
En eigenlijk vlak voor dat de lockdown er was, had ik beslist van oké, ik ga een meer professioneel onderwater toestel kopen. En door het feit dat we in lockdown zaten, dat ik enorm veel tijd had,
mm-hmm.
had ik ook enorm veel tijd om op internet, op YouTube, tutorials te volgen en te kijken van hoe doen mensen hun onderwaterfotografie en daar enorm veel uit te leren.
Ja.
En dat dan een beetje gecombineerd met mijn karakter is, als ik mij ergens in vastbijt, dan ga ik daar ook 100% voor. En dan waren alle duiken dat ik deed, waren gefocust op die fotografie. En dan was ik met eigenlijk niks anders meer bezig dan die fotografie. En als ik dan op reis ging naar Zuid-Afrika bijvoorbeeld, dan elk moment dat ik in het water kon zijn, zat ik in het water.
Ja.
Om niet alleen om de zaken dat je daar kunt zien, maar ook om die fotografie te verbeteren. En elke avond zat ik mijn foto's te bewerken, te kijken van oké, wat ziet er fout, wat kan er verbeteren, dat dan ook gaan opzoeken op internet, van ja, waar kan ik hier iets veranderen? Ja, ja. En zo elke dag geëvolueerd. Ja. Dus eigenlijk zelfs tijdens mijn vakanties was ik heel de avonden nog bezig met die fotografie.
Dus eigenlijk puur in zelfstudie volledig alles onder de knie gekregen. Dat is fantastisch. Ja. Dus,
en het is ook mogelijk. En dat is ook iets, denk ik, dat heel belangrijk is naar beginnende fotografen toe. Ik ben eigenlijk zelf ook nog altijd een beginnende fotograaf, maar je moet eigenlijk geen schrik hebben van ermee te starten. Het is gewoon een kwestie van durven fouten maken, durven uw geest openzetten en informatie binnen te nemen en dingen te proberen. En het is enkel maar door te proberen en door fouten te maken dat je gaat evolueren en beter worden.
Heb je dan ook niet daartegen aangelopen dat je op een gegeven moment het bos door de bomen niet meer ziet? Want internet staat inderdaad heel stafvol met tutorials, met YouTube-filmpjes, zoals je zegt, om dingen je eigen te maken. Ja. Maar ik weet uit ervaring dat je ook vaak tegenstrijdige dingen tegenkomt. Dus hoe ga je daar dan mee om? Of heb je dat zo niet ervaren op dit moment?
Dat is inderdaad ook een probleem, zeker in het begin. De eerste malen, of de eerste maanden dat je daarmee bezig bent, dan is dat, moet je beginnen filteren. En vaak zie je ook wel aan de manier hoe dat een presentatie gegeven wordt op internet, of dat dat correcte informatie is of niet, of dat dat professioneel gebracht is of niet, en dat geeft al heel veel weer.
Ja,
is dat een bron dat je kunt gebruiken, ja of nee? En dan daarnaast is het vallen en opstaan, iets proberen, dat lukt niet. Foto's dat je bewerkt en dan 6 maanden daarna denk je van, amai, wat heb ik 6 maanden geleden gedaan? En dat je zo stilletjes aan begint te evolueren. Ja. En ik was het eigenlijk van de week ook nog aan het denken toen ik mijn presentatie gemaakt heb. Daar zitten foto's in van een jaar geleden. En nu, als ik die in mijn presentatie zette, dat ik soms dacht van, eigenlijk zou ik die precies beter nog eens wat bewerken. Want hier en daar zit er toch een foutje. Iets dat ik dan bijvoorbeeld vorig jaar niet zag. En dat ik nu wel zie van, deze klopt niet naar wat dan mijn handtekening in mijn foto's is eigenlijk.
Ja, tuurlijk. Klopt helemaal. Want je zegt het inderdaad al, Photoshop is een belangrijk onderdeel in de digitale fotografie, onderwaterfotografie. Ook daar heb je dan eigenlijk die leercurve moeten doorlopen.
Ja. Dus dat is ook iets, bijvoorbeeld heel veel mensen, ik had onlangs nog eens zelfs een reel op Instagram gezet, waarbij dat mensen zeggen van, amai, jij trekt met een enorm mooie camera foto's, of amai, welk fototoestel gebruik je? Maar wat dat mensen vergeten, in onderwaterfotografie is het grootste deel van het werk is eigenlijk uw nabewerking.
Ja.
Dus je moet ervoor zorgen dat uw foto dat je onder water trekt, dat die technisch correct is, dat die niet overbelicht is, niet onderbelicht is. Mm-hmm. Maar uw kleuren, dat is eigenlijk iets dat je achteraf doet.
Ja.
Dat is iets dat je allemaal achteraf op de computer gaat aanpassen. Want het is mogelijk om het ook onder water te doen in fotografie. Maar je verliest er zoveel tijd in.
Ja, en de technieken zijn er nu eenmaal
inderdaad,
voor.
Inderdaad,
dus, maar we spreken over Photoshop.
Ik gebruik vooral Lightroom.
Lightroom, dat dacht ik ook inderdaad.
Dus ik doe eigenlijk, bijvoorbeeld dat is ook iets. Vroeger gebruikte ik enkel Lightroom. Maar dan ben ik stilletjes aan beginnen evolueren. En gebruik ik nu ook een deel Photoshop. Maar dat is niet om uw foto echt te hervormen. Maar wat is dat dan bijvoorbeeld? Zuid-Afrika bijvoorbeeld, daar heb je heel veel, noemen ze backscatter, zo wit vuil in het water.
Ja, mensen die in de Oosterschelde fotograferen kennen
het
fenomeen.
Ja, inderdaad is dat. Dus. En het probleem is, in Lightroom neemt dat redelijk veel tijd. Dat is een traag proces om die backscatter eruit te halen. En dat is iets dat je bijvoorbeeld in Photoshop veel beter op een snelle manier kunt eruit halen.
Ja.
En dan gebruik ik bijvoorbeeld wel Photoshop.
Ja.
Maar het is niet dat ik mijn foto's echt volledig verander of volledig dingen weghaal. Soms gebeurt dat wel eens dat je, als je een foto van een haai wilt hebben en je wilt de focus op die haai in de foto, maar je hebt daar 1001 kleine visjes rondzwemmen die dat. En ik heb dan het gevoel van, nu
de
verlies
aandacht,
ik een beetje de aandacht naar de haai. Dan gebeurt het wel dat ik hier en daar.
Maar dat mag.
Maar dat mag.
Ik vind dat ook.
Maar dat zijn ook bijvoorbeeld foto's. Als ik aan een wedstrijd zou meedoen, zou dat ook niet de foto's zijn dat ik dan ga insturen.
Nee.
Voor mij is er ook nog altijd een verschil tussen welke foto's gaat je gebruiken voor een een wedstrijd of moest je aan een wedstrijd willen meedoen? En welke foto's zijn meer bedoeld voor jezelf, voor ik zeg maar als een canvas in je huis omhoog te hangen of voor te gebruiken op sociale media? Ik vind dat dat daar mag en kan, maar voor meer de competitiefoto's, ja, daar zou ik dan niet op toepassen. Nee. Dus,
Je hebt het nu zelf aangehaald, wedstrijden. Is dat een ambitie?
Ik heb vorig jaar aan een wedstrijd meegedaan in Zuid-Afrika.
Uiteraard.
Uiteraard, het kan niet anders. Ja. En dat kwam eigenlijk ook omdat de foto's daar mogen enkel getrokken zijn in Zuid-Afrika. Ja. En ik heb toen meegedaan als een van de weinige buitenlanders eigenlijk, ook door COVID, dat er heel weinig gereisd werd. En dat was mijn eerste wedstrijd. En dan heb ik uiteindelijk in de advanced categorie toch gewonnen met 3 foto's.
Oké, top. Ja, proficiat
dus, dat was een leuke ervaring. Ja. Dus,
We hebben het nu altijd over fotografie gehad, onderwaterfotografie. Ja. Uw prachtige beelden van Zuid-Afrika. Maar dat is niet het enige eigenlijk waar dat je bent
in
vastgebeten uiteindelijk. Nee. Hè? Want je bent ook gaan duiken met de hybride eigenlijk.
Ja,
bewuste keuze.
Het is iets dat al langer op mijn verlanglijstje stond. En dat is uiteindelijk allemaal in een stroomversnelling gekomen door in 2020 in Malta mee te hebben geholpen aan een project van Underwater Cultural Heritage Malta. Ja. Die doen daar onderwaterarcheologie op verschillende wrakken, maar dat is eigenlijk allemaal op extreme dieptes, dus meer dan 100 meter diep.
Okay.
En dan heb je eigenlijk internationale hybriderduikers die dan naar daar komen om te helpen aan dat project. Om aan archeologie te doen. En ik ben daar momenteel support diver, dus hulpduiker. Voor bijvoorbeeld als de deepdivers naar boven komen, de bailoutflessen aan te nemen. Of bijvoorbeeld als ze archeologische objecten naar de oppervlakte brengen, om die aan de oppervlakte op te vangen en die dan richting de boot te brengen. Maar natuurlijk, je zit daar ineens in een bad van mensen die dat super professioneel bezig zijn. En ja, je ziet daar al dat hybride materiaal, het beste van het beste. En iedereen, zelfs die fotografen dat daar zijn ook, die materiaal, dat is om van te kwijlen.
Ja, absoluut.
En daar ook de juiste mensen leren kennen. Ja. En dan toch rapper beslist om
de stap naar
hybride
duiken,
te zetten.
Ja.
En ook een deel voor de fotografie.
Ja.
Dus dat heeft er ook wel een deel mee meegemaakt.
En wat voor de fotografie?
Vooral dan om dichter bij het leven te komen. Dus zeker bijvoorbeeld naar haaien toe. En dat zien we ook in Zuid-Afrika. De laatste reis hebben we een paar duiken enkel met hybrider gedaan. Dus dat we maar met 2 waren op hybrider. En dan zie je ook dat het contact met het leven totaal anders is.
Ja.
En dat haaien, in plaats van dat ze afstand gaan nemen van u, dat ze eigenlijk een bepaalde interesse tonen. Niet een interesse in de zin van, we gaan die opeten, maar meer een interesse van, wat zit er hier in het water en wat is dat object dat daar beweegt en waar geen lawaai uitkomt of geen bellen uitkomen. Ja. En dan komen ze eigenlijk geïnteresseerd, een beetje dichter.
Wat het makkelijker maakt voor te fotograferen, uiteraard.
Ja, inderdaad. Ja. Plus ook dat je langere duiken kunt doen. Dus,
Ja, klopt. Je had het al een paar keren, terwijl we weer alles aan het klaarzetten waren samen, viel geregeld het woordje. Mijn autistisch trekje zal dat dan wel
te maken.
Dat is natuurlijk bij hybrider duiken een heel goede eigenschap, want dat moet allemaal heel strikt en heel correct gedaan worden. Maar wat ik daar ook vooral in zie, is dat je het vastbijten in iets, dat echt wel jou typeert. En heb je zo nog dingen waar we op dit moment nog niks van gezien hebben, maar waar we wel mee bezig bent?
Ik ben onlangs ook via Reed aangesproken geweest om voor hun fotografie te doen voor hun cursussen. En dat is dan ook iets waar ik mij dan volledig op ga smijten.
Ja.
Waar ben ik nog mee bezig? Nu gericht naar mijn en grotduiken ben ik meer mijn focus op aan het leggen. En eigenlijk wil ik in een bepaald aspect in onderwaterfotografie verder gaan. En dat is nu in het nemen van panoramabeelden.
Ja, dat heb ik gezien.
Ja,
cool.
Dus zeker hier in België, de mijnen, er zijn enorm veel mensen dat foto's nemen in de mijnen. Maar we hebben het gesprek daar straks over Egypte bijvoorbeeld. Ja. En voor mij komt dat een beetje op hetzelfde gevoel neer van, het is allemaal al getoond. En op een gegeven moment kun je niet meer je eigen identiteit in je foto's steken. Want het is bijna dezelfde foto als iemand anders trekt. En vandaar dat bij mij het idee kwam van, en als ik nu eens probeer meer in panorama te trekken. Op land is het al heel moeilijk. Uh-huh. Onder water is het extreem moeilijk. Uh-huh. Maar dat is iets wat ik nu aan het uitzoeken ben. Of dat dat een mogelijkheid is om zo'n locaties in panorama in beeld te brengen.
Ja, natuurlijk. Want zoals je zegt, panorama, het is al moeilijk boven water. Ja. Hè? Waanzinnige stabiliteit ja. dat je moet hebben ja. om die foto's te nemen. Ik ben wel benieuwd hoe je dat onder water gaat aanpakken dan.
Ja, dat gaat zoeken zijn. En waarschijnlijk... ik ben nu eigenlijk een beetje aan het zoeken voor een tripod ja. voor de camera. Maar natuurlijk, ja... Dan begint het spelletje van en je gaat in een mijn, en je gaat op hybrider, ja. en je neemt een camera mee, en je neemt een driepoot mee. Ja. Dus het moet nog altijd veilig zijn. Ja. En dat is ook iets dat ik op eerst waarschijnlijk, ja, logischerwijs, ergens in open water ga proberen. Misschien eens ga proberen op wrakken, beginnen met een klein wrak, een groot wrak. Maar hoe dat ik het momenteel doe, is dat we dat altijd op het einde van de duik doen. Probeer ik een bepaalde locatie in panorama te nemen. Ja. En om dan de stabiliteit te zoeken, doe ik mij volledig negatief maken. En leg ik mij eigenlijk neer op de bodem. En probeer ik dan zo heel rustig mijn panorama te nemen. Natuurlijk ja, heeft dat als resultaat dat eens dat die shot genomen is, ja, kun je die locatie echt niet meer gebruiken omdat je met te veel opwoeling zit. Ja.
En qua belichting, hoe pak je dat dan aan?
Dat is ook een onderwerp waar ik... heel lang over heb nagedacht en heel lang weer opgezocht en gediscussieerd met heel veel mensen, want ik denk altijd over alles 5 keer na. Uh-huh. En dat was de grote vraag, gaan we voor flitsers of gaan we voor videolampen? Want uh-huh. dat zie je heel hard in onderwaterfotografie. Je hebt de mensen die gaan onderwaterfotografie doen en die gebruiken enkel videolichten. Uh-huh. Zeker in grotten of in mijnen en die gebruiken videolampen. En dan heb je de andere groep en die gebruiken flitsers. En het is, ja, je moet ergens een keuze maken.
Ja, en elk zal zijn voor- en zijn nadelen
ja,
hebben,
inderdaad. Ja, dus. Alles heeft voor- en nadelen. Ja. En de foto's die met videolampen getrokken worden, die kunnen misschien niet met flitsers nemen. En de foto's die met flitsers getrokken worden, gaan niet altijd met videolampen kunnen nemen. Nee. Of je moet immens zware videolampen kunnen meenemen. Maar vandaar, ja, dus zoals die panoramafoto's, is ook met flitsers. Dus het is wel mogelijk, maar het is zoeken. Ja, ja, ja.
En met sleeflitsers en dergelijke ja, op afstand, om eigenlijk heel de site te kunnen uitlichten.
Ja,
dat is dan toch wel een onderneming ook, dat je niet alleen doet, niet alleen gaan duiken, hè, maar ik kan maar zeggen, dat is toch een team dat je dan hebt?
Dat is meestal mensen rond mij die dat met heel veel plezier willen doen.
Ja.
Terwijl we daarmee bezig zijn, ondertussen trek ik van hun ook foto's en hebben zij er ook foto's aan. En ik denk voor heel veel mensen dat het... je moet het willen doen, hè, want het is niet meer het gewoon duiken en we doen een rustig duiken in de mijn of eendert waar.
Nee, klopt.
Het is echt gefocust naar dat doel, maar er zijn mensen dat wel graag doen en dat is voor veel mensen ook iets nieuw.
Ja,
iets tuurlijk. Anders.
Het geeft dus een andere dimensie aan hun duik plotseling. Ja, of een ander doel aan hun duik. Geeft wel een extraatje natuurlijk. Hè. Ik ben heel benieuwd naar jouw presentatie van zo meteen. Gaat uiteraard over Zuid-Afrika. Even in grote lijnen, wat kunnen mensen verwachten?
Dus de presentatie, het gaat meer een algemene presentatie zijn van duiken Zuid-Afrika zijn. Dus wat zijn de onderwerpen dat we gaan aanhalen? Dat is de 5 grootste regio's waar recreatief kan gedoken worden. Ja. Daarna gaan we focussen op sardineren, wat dat ook een heel bekend fenomeen is in Zuid-Afrika. En daarnaast gaan we ook spreken over technisch duiken in Zuid-Afrika. Want ze hebben daar een heel mooie mijn, die daar jammer genoeg nog niet echt gekend is. En bijvoorbeeld met de foto's die ik daar genomen heb, zijn de eerste foto's in die mijn die op die manier getrokken zijn.
Ja.
Dus het is echt nog een plaats om ontdekkingen te doen. En gaan we ook spreken over hoe dat je technisch duiken kunt doen op andere locaties. Hoe dat je dan interactie met haaien en dergelijke meer.
Okay. Dus, alright. We kijken er naar uit. Om af te sluiten misschien nog een laatste vraagje. Wanneer ben je terug weg naar Zuid-Afrika?
Ik vertrek normaal half juni voor 5 weken.
5 weken meteen.
Ja. Voor sardineren ook. En mm-hmm. ben daar eigenlijk gevraagd geweest door 3 dive centers om als fotograaf voor hun mee te gaan.
Dus, voor de sardineren in beeld te brengen eigenlijk.
Ja, inderdaad. Cool. En dan het idee zou zijn om dan ook een... Ik wou niet echt vasthangen aan één dive center. Mijn doel is, ik wil sardineren tonen wat dat het is. Dus ik wil op verschillende locaties gaan. En de bedoeling is ook om dan achteraf een fotoboek uit te brengen van Sardineren, maar dan de regio waar dat het zich afspeelt. Dus niet specifiek één divecenter, nee, echt de regio waar dat de Sardineren zich afspeelt, waarbij dat er dan ook foto's zullen komen van het landschap. Want het is een enorm mooie omgeving ook.
Ja. Dus, nu dat je toch over een boek nog... dus dat is blijkbaar dan ook nog een ambitie. Maar ik zie hier toch ook nog iets staan. Dat is een fotoboek dat je gemaakt hebt.
Ja, dat is mijn eerste fotoboek eigenlijk. Ik had dat nu meegenomen voor hier achteraf als er mensen interesse hadden om daar eens in te kunnen bladeren. En al eens een idee te hebben van wat dat het duiken in Zuid-Afrika inhoudt.
Ja.
Maar dat is wel op lange termijn ook iets waar ik meer mee zou willen spelen. Is om de foto's niet alleen digitaal ter beschikking te stellen... maar dat die ook, dat er ook een boek is. Want ik vind dat zelf ook heel aangenaam om een zondagnamiddag met een koffie in de zetel gewoon te bladeren door boeken met foto's in. Ik kan daar echt van genieten.
Ja, dus, en dat werkt als onderwaterfotograaf uiteindelijk ook nog heel inspirerend op die moment.
Ja, inderdaad.
Om te kijken, wat maken andere onderwaterfotografen?
Ja,
hoe hebben ze het gemaakt of hoe zouden ze het gemaakt hebben? Dan maakt het altijd wel extra interessant. Hè. Ik wil toch nog even... Verder nog iets. Ik heb nog een vraag over de onderwaterfotografie set. Ja. Want je zegt van, ik heb een iets professionelere set op een gegeven moment gaan aanschaffen. Ja. Waar heb je dan op gelet? Wat was voor u belangrijk?
Dus ik ben eigenlijk... Ja, ik was begonnen met GoPro. Dan ben ik naar een compactcamera overgeschakeld. Ja. Maar eigenlijk ben ik heel snel de stap gemaakt naar mirrorless.
Ja.
Dus ik compactcamera is... een extreem goed toestel voor 90% van de fotografen, zeker mensen dat ermee beginnen. Maar omdat ik mij zo hard vastbijt erin, en ik herinner me nog als ik die camera besteld had, dan had ik gezegd van ja, daar kun je zeker 5 jaar mee voort en tegen dan ben je klaar om naar een ander toestel te gaan. Maar omdat ik er zo mij in vastbeet, had ik te veel beperkingen. Zoals bijvoorbeeld, je kunt geen flitsers op afstand gebruiken met een compactcamera.
Nee.
Bijvoorbeeld, je hebt, als je wide-angle wilt fotograferen, moet je een wetlens erop zetten. Maar dat zijn allemaal handelingen dat je onder water moet doen. En als je heel snelle actie hebt, zoals bijvoorbeeld een sardineren of haaien dat ineens passeert, dan ben je hopeloos te laat.
Ja.
En vandaar dat ik ook gezegd heb van het is, ik begon mij al een beetje te frustreren.
Ja.
En ik zeg, ik ga naar een mirrorless camera gaan. Dus ik heb de Sony A7 R3, dus de A7 R3. Genomen met dan een wide-angle lens, 16-35mm wide-angle lens. Dat is eigenlijk mijn standaard setup.
En waarom specifiek dat merk of dat type van toestel?
Ik heb gekozen voor Sony, omdat mijn vorige camera ook Sony was. Mm. En in het algemeen, in de mirrorless camera's, was Sony een van de eerste die dat de mirrorless camera hadden uitgebracht. En ook omdat ik al, zoals op project in Malta, zijn er bijvoorbeeld heel veel mensen werkten daar met de Sony mirrorless camera voor ook... beelden op diepte te maken die daar ook wel professioneel gebruikt werden.
Ja.
En vandaar dat ik, alleen voor mij de logische stap leek om ook naar Sony te gaan.
Ja. Ja. Ook hun lichtgevoeligheid is heel belangrijk.
Is
een van de betere camera's, denk ik, wat dat betreft.
Inderdaad.
Ja. Voor in iets of wat donkere omstandigheden, met lage ISO-waarden, kunnen die toch nog heel mooie dingen maken uiteindelijk.
Ja, klopt.
Dus, zijn er zo nog dingen waarvan je zegt van, oké, mensen, als jullie graag aan haaienfotografie, want dat is het uiteindelijk ook het meeste wat je mee bezig bent op dit moment, en mensen willen die stap gaan zetten richting onderwaterfotografie om snelle acties te gaan fotograferen, heb je nog een laatste tip?
Gebruiken van flitsers in plaats van videolampen, sowieso. Zeker met haaien. Het valt heel hard op als er videolampen gebruikt worden, dat ze... Ja, daar komen ze niet graag naartoe.
Het constante licht.
De flitsers, die helpen veel beter. Niet alleen omdat ze geen schrik... ze gaan niet op afstand blijven, ze komen veel dichter. Dat is al punt 1. En punt 2 ook. De flitsers geven zo'n grote output op een korte tijd, dat je echt snelle acties kunt bevriezen.
Ja.
Dus als je de beslissing neemt van... ik wil vooral die snelle acties gaan fotograferen. Maar je moet nog een keuze maken. Dus ga ik videolampen gebruiken of flitsers? Dan zou ik sowieso voor flitsers kiezen.
Oké, right. De mensen zijn stil aan het binnenkomen, Christophe. Dus ik denk dat jij ook nog even rustig de tijd wil nemen om wat voor te bereiden. En helemaal tot in de zin te komen om je presentatie te kunnen geven. Want het is de eerste keer zeker dat je deze presentatie gaat geven in deze vorm.
Dus,
voilà.
Dus,
Oké, we zijn heel benieuwd. Heel hartelijk bedankt voor... dit korte babbeltje. Ja. Heel toffe dingen gehoord, dingen bijgeleerd, uiteraard ook weer al. En dan gaan we samen kijken naar uw presentatie over Zuid-Afrika.
Okay, perfect. Ja. Bedankt voor mij uit te nodigen ook.
Dat is heel graag gedaan, Christophe. Ja. Tot de volgende. Hè. Bye bye.
De Polygon Seahorse Podcast.
In 2020 ben ik op heel toevallig in Malta aangesloten geweest bij het Underwater Cultural Heritage Unit. Dus dat is een eenheid die dat eigenlijk onderwaterarcheologie doet rond Malta. En dan meer bepaald naar diepe wrakken. Dat kan zijn van de tijd van de Romeinen of van de Tweede Wereldoorlog. En dan doen ze daar archeologie op. Momenteel ben ik daar als ondersteunende duiker voor de deepdivers, als die terug naar de oppervlakte komen. Maar de bedoeling is wel in de toekomst, naarmate dat ik evolueer in mijn cursussen, dat ik mee kan aansluiten aan het team voor mee onder water de onderzoeken te doen. Voilà, en dan nog rond mijn fotografie. Dus ik doe dat nu ongeveer een 2-3 jaar. En vorig jaar, ja, heel toevallig, natuurlijk in Zuid-Afrika, meegedaan aan een fotowedstrijd. En daar heb ik dan in de advanced categorie ook gewonnen met 3 foto's. Daarnaast doe ik voor Reid ook foto's nemen voor hun cursussen. Of bijvoorbeeld als zij posts zetten op Instagram of Facebook, zijn dat heel vaak foto's van mij. Dus voor hun maak ik ook foto's. En dan dit jaar ga ik 5 weken naar Sardineren. En zal ik daar ook aanwezig zijn als fotograaf voor verschillende divecenters. En dan zal ik nu even de foto's gewoon tonen waarmee ik die wedstrijd had gewonnen. Dus dat is... Ja, het is niet perfect. Het is iets te veel licht nog. Dat is in Allewell Shoal. Daar gaan we straks verder over praten. En die locatie noemt Cathedral. En dat is eigenlijk... De naam zegt het zelf, kathedraal. Dus het geeft het gevoel van in een kathedraal te zijn. En daar zitten enorm veel van die haai. Dus dat is de Ragged Tooth Shark. En die komen naar daar om te paren. Dus die kunnen daar echt letterlijk met honderden tegelijk, op een bepaald moment zie je daar met honderden tegelijk. En die zijn overdag enorm passief, omdat dat nachtjagers zijn. Dus overdag willen die zo rustig mogelijk zijn. En kun je dan ook heel dicht erbij komen. En dan zeker op hybrider. Als je bij open circuit duikt, door de bellen en het lawaai nemen die afstand. En hier is dat niet, omdat je op hybrider gaat. En eigenlijk accepteren die je bijna in hun omgeving en blijven die zitten en kun je veel betere foto's van nemen dan. En dat is een tweede foto en dat is een tandbaars. Maar dat is niet te vergelijken met een tandbaars uit de Middellandse Zee. Ik denk dat die 6 keer zo groot zijn bijna. En die hebben ook totaal geen schrik van duikers. Dus als je een tandbaars ziet in de Middellandse Zee, die zien een duiker en voordat je het weet is die weg. En deze tandbaars doen eigenlijk het omgekeerde. Die komen naar u toe. Tot zelfs bepaalde momenten, als je van haaien foto's wilt trekken, dat je aan een tandbaars opzij moet duwen, omdat die gewoon constant in je camera blijven hangen. En natuurlijk, op de foto, dat is een dive master. En die speelt dan met zand van op de bodem in de lucht smijten. En die beesten die vinden dat super plezant. En vandaar dat die zo dicht komen ook. En dat was dan de laatste foto waarmee ik gewonnen had. En dat is een oceanic blacktip. Deze foto is getrokken aan de oppervlakte en dat is ook iets waar ik nu in Zuid-Afrika heel veel mee aan het spelen ben. Dat is foto's trekken van die haaien aan de oppervlakte. En dat is niet evident om die daar te krijgen, maar het lukt wel. Daar gaan we straks ook verder op ingaan. Maar ik wil echt die foto hebben waarbij dat je het wateroppervlakte raakt. Anders heb je altijd de foto van een haai gewoon in het blauwe water. En dat is mooi als foto, maar daar zit weinig actie in. Terwijl hier heb je echt het contact met de oppervlakte. Hier bijvoorbeeld de vin dat dan uit water steekt. En dat geeft veel meer dimensie aan je foto. Voilà, en dan Zuid-Afrika als reisbestemming. Ik ga daar heel kort over gaan, want uiteindelijk zijn we hier om over duik te babbelen en niet over alle andere toeristische locaties in Zuid-Afrika. Het is wel het meest bezochte land in Zuid-Afrika in Afrika qua toerisme. Het landschap is extreem uiteenlopend. Je hebt een enorme kustlijn die daar op sommige plaatsen met zand is. Andere plaatsen erg rotsen, kliffen. Het is alles dat je kunt inbeelden van kustlijn, dat is er in Zuid-Afrika. Behalve sneeuw. Je hebt ook heel veel wijngaarden. Dus Zuid-Afrika is heel gekend voor zijn wijn. Dus je hebt een immense wijngaarden daar. Verder, je hebt de kuststad, zijn de Kaapstad. De meest bekende plaats in Zuid-Afrika, met een tafelberg. Maar dan bijvoorbeeld als je verder richting Johannesburg gaat, En dat is op de foto rechtsonder. Dat is Drakensberg. Een enorm mooi landschap ook. Dat iets minder gekend is bij de mensen, maar dat is ook effectief in Zuid-Afrika. En dan heb je nog de verschillende wildlife parken die dat er ook nog zijn. Dus er is enorm veel variëteit in Zuid-Afrika. En waarom gaan mensen naar Zuid-Afrika? Om te duiken. Binnen Europa is het iets minder gekend als duikbestemming. Maar buiten Europa komen mensen van over heel de wereld naar Zuid-Afrika om te duiken. Je kunt er surfen. Dus bijvoorbeeld, daar, die middelste foto ben ik met mijn kitesurfcursus een paar jaar geleden in Kaapstad. En voor de wijnliefhebbers kunt heel veel wine tastings doen. Soms zelfs te veel wine tastings. De mensen in Zuid-Afrika zijn opmerkelijk vriendelijk. Dat is elke keer als ik daar toe kom in de luchthaven. Er zijn heel veel luchthavens, zijn de mensen heel gefrustreerd altijd. En iedereen loopt met een vies gezicht rond. En als je door paspoortcontrole gaat, dat is stempel zetten en weg. En daar is dat minder. Die mensen, alleen niet iedereen, maar over het algemeen, lachen ze daar, doen ze daar een heel soepele gesprek aan gaan. En zijn ze echt oprecht blij dat je daar bent. En het is niet van, het is weer een toerist. Nee, ze zijn echt blij dat je in Zuid-Afrika bent. En over het algemeen, iedereen start heel gemakkelijk een gesprek. Op straat ook. Mensen zijn enorm vriendelijk. Dus dat vind ik ook heel, heel belangrijk aan Zuid-Afrika. En dan het financiële plaatje. De euro is veel sterker dan de rand. De Zuid-Afrikaanse rand, hun munteenheid. Dus dat maakt het sowieso voor ons iets goedkoper om daar op reis te gaan. Voilà. En dan waar we het vooral over gaan hebben, zijn de verschillende duikregio's. Wat ik gemerkt heb, ik weet niet of er in de zaal al mensen naar Zuid-Afrika geweest zijn op vakantie voor te duiken of niet. Nee. Voilà, dat is iets dat ik, zeker in België, merk ik dat heel hard. Er zijn heel weinig Belgen die dat eigenlijk in Zuid-Afrika gaan duiken. Veel mensen kennen het wel, maar er is nog nooit iemand naartoe gegaan. En het is nogthans een heel mooie locatie om te gaan duiken. En ik ga dat proberen vandaag te veranderen. Dus ik hoop dat na vandaag iedereen een boeking gaat doen ergens in Zuid-Afrika om te duiken. De 5 grootste duikregio's, zoals daar juist al gezegd, Kaapstad, Protea Banks, Aliwal Shoal, Sodwana Bay en dan Ponta do Ouro. En dan straks gaan we het dan nog hebben over Komati Springs en de Sardine Run aan de Wild Coast. Voilà, even de aardrijkskunde erbij halen. Deze zijn eigenlijk de grote regio's om te duiken. Dus de rode cirkels, dat zijn de 5 echte duikregio's waar je een rifduik kunt gaan doen en die zaken. De blauwe cirkel, dat is waar dat die mijn zich bevindt, waar we straks over gaan spreken. En dan de grote oranje ovaal, dat is eigenlijk de regio waar de meeste divecenters vertrekken voor sardineren. Dus dat is ook de locatie waar dat het makkelijkste is om bij die actie dat er op zee gebeurt, om daarbij te geraken. Dus dat is eigenlijk de grote regio. En dat is ook de Wild Coast van Zuid-Afrika. En de naam zegt het zelf, dat is het meest ongerepte stuk kustlijn van het Zuid-Afrikaanse land. Ja, dus we gaan beginnen nu links onderaan, bij Kaapstad. Voilà, dus Kaapstad, vooral gekend voor Tafelberg, Kaap de Goede Hoop. Dus het meest zuidelijke punt van het Afrikaanse continent. De wijngaarden en het feit dat het moderne kuststad is. Dus kuststad. Als duikbestemming is Kaapstad zeer verschillend van al de rest. Op de andere locaties is het bijna altijd per boot. Dus voor alle duiken moet je een boot nemen. Om te water te gaan. Terwijl in Kaapstad is een heel groot deel van hun duiken, die zijn gewoon kantduiken. Dus ze gaan gewoon worden met een jeep naar het strand gebracht, door de grieven aan en wandelen zo de zee in. Het is ook de plaats waar de Atlantische Oceaan en de Indische Oceaan elkaar beginnen te ontmoeten. Dus het is nog niet de perfecte overgang tussen de twee oceanen, maar het is het startpunt van eigenlijk een menging van twee grote wereldoceanen eigenlijk. Dus dat wil ook al zeggen dat plaatsen zijn waar veel leven komt en waar veel routes zijn dat oceaanleven gebruiken eigenlijk. Jammer genoeg, van Kaapstad ga ik nog niet veel foto's hebben, want dat is nog van de periode van de GoPro. Dus daar heb ik niet zoveel foto's van. Dus het zijn inderdaad vooral de kantuiken. In de regio False Bay noemt dat. En voor wat gaan de mensen naar daar? Dat is dan vooral wat je rechts onderaan ziet. Dat zijn de kelp forests. Die grote ja, wouden onder water precies. Waar je de seven gill shark ziet. Dat is een heel... De cow shark wordt die ook wel genoemd. Dat is een heel vreemd haai soort. Wel ook heel mooi. Verder zit er heel veel roggen. En heel veel klein leven, octopussen en dergelijke meer. En dan daarnaast worden er ook bootduiken gedaan. En bootduiken is dan vooral gericht naar zeehonden. Dus er zijn plaatsen, bepaalde kleine eilandjes waar zeehonden zitten. En daar kan gedoken worden. Niet op allemaal, maar op sommige kan er wel gedoken worden. Dus, want iedereen heeft wel al die beelden gezien van National Geographic, van de witte haaien in Zuid-Afrika. Dat is ook aan een eiland met zeehonden, maar natuurlijk wordt dat niet op dat eiland gedoken met zeehonden. Dus daar blijven we een beetje weg. Dat is niet, om een idee te geven, dat is misschien 20 kilometer van de andere locaties waar dat wel gedoken wordt. Dus in theorie duikt je wel in dezelfde zone als waar dat witte haaien zitten, maar op zich is dat geen probleem. Er is geen gevaar bij. En er liggen ook een deel wrakken rond Kaapstad. Maar je hebt een paar ondiepe wrakken. Die zijn niet zo groot, maar er liggen ook wel een paar wrakken veel, veel dieper. Maar daar wordt eigenlijk niet op gedoken. Dat is enkel door locals. Er zijn geen divecenters die dat technisch duiken ondersteunen. Dus als daarop gedoken wilt worden, moet je dat eigenlijk doen via mensen dat je ter plaatse kent. Dan hebben we het white shark cage diving. Dat is ook een van de bekende dingen dat je in Zuid-Afrika kunt doen. Dat is ook rond de regio Kaapstad. Ik heb het zelf al één dag gedaan, maar het is niet mijn manier van duiken met haaien. Het geeft voor mij een verkeerd beeld van wat de haaien zijn. En ik deel de mening met veel mensen in Zuid-Afrika. Ik zou ze liever zien zonder kooi dan mijn kooi. Maar in de juiste omstandigheden en niet in een omstandigheid waarbij dat je de haaien eigenlijk opjaagt en agressief maakt om dan zo de beelden te hebben. Dan geef je eigenlijk een fout beeld van je haai. Dus, maar voor mensen, ik kan begrijpen, mensen dan nooit een witte haai zien en niet een tijd hebben om erop te wachten, is dat wel een manier om de haaien te zien. En dan een tweede ding dat ze daar ook doen, dat zijn, dat noemen ze pelagic trips. En wat dat ze dan doen, dan gaan ze eigenlijk volledig op zee, dus dan gaan ze Atlantisch Oceaan op. Ze passeren Kaap de Goede Hoop en ze gaan vol op zee. En dan gaan ze zoeken naar pelagic sharks. En dan spreken we vooral over de blue shark en de mako shark. Dus dat zijn uitstappen, dat is heel interessant. Natuurlijk, dat is op of onder. Je weet nooit op voorhand, ga je die haaien zien of niet. Maar gewoon al het feit dat je uitvaart en dat je het uiterste punt van Afrika kunt zien vanuit het water, in plaats van met 100 of 200 toeristen op land te staan. Alleen daarvoor is het al de moeite om die een boot te nemen en uit te varen. En nu gaan we een deel opschuiven naar het oosten en dan gaan we naar Protea Banks. Dus Protea Banks, je ziet dat is meer de East Coast van Zuid-Afrika. En voor wat is Protea Banks vooral gekend? Protea Banks is eigenlijk een rif dat op ongeveer 7 kilometer uit de kust ligt. 6 kilometer lang, 800 meter breed en ligt ongeveer op 30 meter diep. Er zijn stukken iets gezonder, dieper 25 of zelfs tot 45 meter en dieper. Kans op zeer sterke stroming, en dan bedoelen we echt wel heel sterke stroming. Dus het is niet onmogelijk om tijdens duiken van 50 minuten dat je een afstand van 2 tot 3 kilometer hebt afgelegd onder water. Dus dat is echt letterlijk water inspringen en go with the flow. Er worden twee dropplaatsen gebruikt. Ja, natuurlijk, als je al bijna 3 kilometer per duik doet en je rif is 6 kilometer lang, dan heb je eigenlijk maar twee plaatsen om in het water te gaan. Dus ze gebruiken meestal noord of zuid, afhankelijk van de stroming. Gaan ze u noord of zuid droppen of droppen ze u letterlijk in het midden van het rif en dan worden eigenlijk tot op het einde van het rif gedrift en komen er terug boven. Het is de beste locatie in heel Zuid-Afrika voor grote scholen hamerhaaien te kunnen zien. In het juiste seizoen ziet je daar echt immens veel. Je hebt de honderden hamerhaaien dat daar passeren in die regio. Dus, en daarvoor is Protea Banks echt wel gekend voor die scholen hamerhaaien. En daarnaast heb je alle andere haaisoorten die dat zien in Afrikaanse wateren vertoeven, zitten daar ook zijn de bull sharks, ragged tooth sharks, de oceanic black tips, tiger sharks. En dan, ja, gitaarshark met een vraagteken. Want in theorie is een gitaarshark een rog en geen een haai. Maar laten we toch onder de lijst haaien zetten. En dan even een woordje over baited dives. Dus dat is iets dat in Zuid-Afrika heel veel gedaan wordt. En dat is ook voor fotografen eigenlijk de beste manier om haaien op foto te krijgen. Omdat het heel moeilijk is om, zoals die ragged-toothed sharks van daarjuist, dat zijn heel passieve haaien. Maar alle andere haaisoorten, ja, die zijn redelijk actief. En tegenovergestelde van wat dat de mensen denken is, die gaan niet zomaar naar ons komen. Die blijven liever weg van ons dan dat ze dichtbij komen. Dus wat doen ze dan? Dan gaan ze eigenlijk die haaien lokken, maar op een andere manier dan dat het bijvoorbeeld gedaan wordt in de Bahama's, waar ze echt letterlijk het eten in de mond van de haai steken die dat vlak bij hun is. Dus wat doen ze hier? Dat is eigenlijk een plastieke ton die ze gewoon volsteken met sardine, tonijn en allemaal afval. En dat hangen ze dan in het water. En dat wordt dan de gele boei. Het geel is eigenlijk een boei. Dus een boei aan de oppervlakte. Daar hangt een lijn aan van 10 meter. En dan heb je een ton dat vol met aas zit. En dat lokt dan de haaien naar ons. En door het feit dat er zoveel stroming is, wordt dat geurspoor en dat oliespoor enorm ver doorgetrokken door de zee. Dus je kunt eigenlijk haaien van extreem ver tot bij u brengen. Eigenlijk. Dat is toch het idee erachter. Dus voor alle duidelijk heel veilig. Daar gebeuren geen ongevallen. En het is... Ik vind het... Het geeft een meer intiem contact, vind ik, met de haaien dan andere plaatsen in de wereld. Want op andere plaatsen heb je extreem goede zichtbaarheid, soms 40 meter of meer. Je zit op de bodem op 10 meter op het zand en dan is dat wachten totdat de haaien komen. Hier zit je in een oceaan, waar je start van de duik zit je waarschijnlijk met 30, 40 meter onder je. Maar afhankelijk hoe dat de stroming gaat, zet je weg. Maar dan wordt het dieper, dieper en dieper. Dus dat kan zijn dat dat 60, 70 meter onder je is. Dus eigenlijk hang je volledig in blauwe water in een oceaan. Zichtbaarheid is ook nooit 40 meter. Pak 15 meter op een goed moment, 20 meter soms. Maar die haaien zijn er wel. En in plaats van dat ze gewoon van 360 graden rond u komen, kunnen ze van alle richtingen komen. En het is echt naar alle richtingen kijken. En ja, als ze dan heel dichtbij komen, geeft een veel intiemer gevoel dan wanneer je gewoon ergens een bodem op het zand ziet aan het wachten om een haai dat passeert. Hier zitten echt in hun leefwereld. Dus, voilà, en dat zijn een paar foto's die dat daaraan getrokken zijn. Dat is ook weer een black tip. Als er mensen ergens ook vragen hebben bij foto's of bij bepaalde onderwerpen, je mocht me altijd onderbreken en dan ga ik daar heel graag op antwoorden. Dat is ook een black tip. En dat was eigenlijk, die foto is getrokken op een hele leuke dag, alleen vond ik toch. Er werd eigenlijk niet meer uitgevaren omdat de zee te limiet te wild was. En eigenlijk was een duik gecanceld. Dus alle andere duikers waren al naar huis. Maar ik was nog aan de kant naast een boot met een divemaster en de schipper. En ik heb ze toch kunnen overtuigen om uit te varen. Dus we zijn die een dag uitgevaren. En dat was, ja, zelfs als we op zee waren, was het van, gaan we in het water gaan of niet? Het was twijfel, twijfel, twijfel. Er toch inspringen, toch denken van, nee, we gaan er toch uitkomen, toch blijven. En uiteindelijk is dat een super duik geworden met bull sharks, tijgerhaaien, met die oceanic blacktips. En dan, ja, creëren zo'n foto waarbij dat uw golfslag aan de oppervlakte, ja, hier op het scherm ziet het minder, maar als je de foto ziet op een computerscherm, zeg je het veel meer. Ja, dat geeft weer die dimensie aan die foto. En als ik die foto zie, dat doet me altijd herinneren weer aan die chaotische dag op zee, om het zo te noemen. Ja, en dan hier, dat is de fameuze, beruchte bull shark, die dan niet zo erg is als de mensen denken. Dat zijn enorm passieve haaien. En die zijn heel moeilijk om te fotograferen, zelfs als ze gelokt worden. Want die komen niet dichtbij. Dus dat duurt heel lang. En bijvoorbeeld voor die foto hebben we 5 dagen elke dag baited dives gedaan, omdat we wisten dat de bull sharks er zaten. En hebben ze gedurende 5 dagen aan ons laten gewoon worden, om dan de laatste dag gelukkig ze heel dichtbij te hebben, om daar dan foto's van te kunnen trekken. Dus, en dat is ook allemaal zonder kooi. Dus dat is gewoon vrij in de natuur met die haaien duiken. Dat is ook weer de bull shark van iets meer onderaan bekeken. En dan om te tonen dat het niet altijd de perfecte zichtbaarheid is. Dat is een tijgeraai. Ik ben niet zo tevreden met die foto als fotograaf, omdat het niet voldoet aan mijn verwachtingspatroon. Maar dat is een deel de realiteit in Zuid-Afrika ook. Dat is niet de perfecte omstandigheden, de perfecte zichtbaarheid. Je kunt heel veel dagen hebben met veel slechtere zichtbaarheid. En ik heb altijd al de pech gehad dat alle tijgerhaaien dat ik tegenkom, dat altijd met slechte zichtbaarheid is. Dus dat is momenteel de beste foto dat ik heb kunnen trekken van een tijgerhaai. Dat geeft me enkel reden om blijven terug te gaan om foto's van die haaien te trekken. En deze is getrokken op het einde van een gewone rifduik, waarbij dat er dan twee Oceanic Blacktips eigenlijk bij ons zijn blijven rondhangen tijdens de safety stop, die dat gewoon rond ons zijn blijven zwemmen. En dat is ook een beetje het duiken in Protea Banks. Dat is, je doet een rifduik, 10 minuten op de bodem, en voor de rest is dat gewoon in blauw water en gaan en gewoon rondkijken. Dus daar moet je zeker niet naartoe gaan voor macro. Dus je macro-lens laat die thuis als je op Protea Banks zit, want die ga je daar niet nodig hebben. Dus dat is eigenlijk wat je daar vooral doet in Protea. En dan hier weer een bull shark, die daar... Een dag dat ze heel geïnteresseerd waren ten opzichte van de vele andere dagen. En die echt letterlijk tot bijna tegen uw camera zwemt. En dan voor u gewoon zwemt hij weg. En dat is niet dat die aanvallen of zoiets. Nee, dat is gewoon... die komen kijken van wie is dat of wat is dat dier dat zich in het water rond mij bevindt. En die komen gewoon kijken. En dus daar is echt niks gevaarlijk aan. Voilà. En dat is hier, je ziet zelfs, die zwemmen tussen ons. Dus links achteraan zie je ook een duiker, dat ook foto's aan het trekken is. Dus die zwemmen gewoon tussen ons en daar zijn geen problemen mee. Ja, en dat is dan nog zo'n Oceanic Blacktip. Sorry. Voilà. En dan gaan we over naar de volgende locatie, dat is Aliwal Shoal. Dat ligt vlak tegen Protea Banks ook. Dus dat is perfect te combineren. Dus je kunt zowel Aliwal Shoal en Protea Banks in eenzelfde reis samen doen. En Aliwal Shoal heeft toch nog zijn eigen identiteit meer als duikbestemming. Dus het zijn in plaats van één groot rif, zijn het allemaal verschillende kleinere riffen die dan ongeveer op 5 kilometer van de kust liggen. De grootste diepte, zoals Cathedral, een van die beginfoto's dat ik getoond heb, dat is rond de 24 meter. Maar over het algemeen duikt je rond 18 meter, 12 meter. Dus je zit veel ondieper. De stroming is er veel minder aanwezig dan in Protea Banks, wat dat het dus wel mogelijk maakt om een macrolens mee te nemen als je gaat duiken. En er zit ook heel veel ander leven. Roggen... moray eels, schildpadden, er zit echt van alles. En daar kun je ook rifduiken en die beta dives doen. Dat is volgens hetzelfde principe als in Protea Banks, kun je dat ook in Aliwal Shoal doen. En er zijn twee wrakken die dat toegankelijk zijn voor recreatieve duikers, omdat die op 20 en 35 meter liggen. En dan zijn er nog twee wrakken voor technische duikers, op 50 en 60 meter. En hier ook een voorbeeld van het feit dat er daar heel weinig gedoken wordt, en zeker technisch. Ik ben momenteel een van de enige buitenlanders die vier wrakken bedoken heeft. Dus ik ben een van de enigen ook dat daar van de vier wrakken foto's heeft, bijvoorbeeld. En dat toont gewoon van hoe weinig internationale mensen dat er daar gaan duiken, terwijl het eigenlijk perfect doenbaar is. En dat is dan een iets dichtere foto van die Ragged-Tooth Sharks, ook in Cathedral. En dan zie je ook, je kunt enorm dicht gaan en dan zie je ook al die details op de buik en zo van die haaien. Wat dat, als fotograaf is dat natuurlijk leuk om zoiets te hebben. Hè. Voilà. En dat was dan een andere poging van een foto van een blacktip aan de oppervlakte. En dan bijvoorbeeld voor die foto, wat dat ze dan doen, de bait drum die dat ze in zee op 10 meter hebben hangen. Die brengen ze dan naar de oppervlakte. En dan gaan eigenlijk alle duikers uit water, want als er dan te veel actie is, dan gaat de haaien weg. En dan, wat ik dan doe, is ik zet me eigenlijk letterlijk naast die baitdrum. Dus hetgeen dat de haaien lokt, ik zet me daar dan met mijn camera naast en dan zo trek ik dan de foto's. Maar ik heb nog altijd al mijn vingers, dus het is allemaal veilig om te doen. Ja, en dan enorm veel schildpadden ook. En dat is ook grappig. De eerste keer dat ik daar ging duiken, had ik nog bijna geen schildpadden gezien. Dus ik was al naar Azië geweest, ik was al overal geweest. En ik had nog bijna, ik had altijd malchance, geen schildpadden. En super blij, een schildpad. En tegen het einde van de reis pakte ik mijn camera zelfs niet meer boven, omdat ik zoveel schildpadden zag. Ze zijn enorm veel en ze zijn, zoals alles in Zuid-Afrika, enorm groot. Het is echt, ik weet niet wat ze daar in het water doen, maar het zijn allemaal immense dieren. En ook heel veel wat je daar hebt, zijn zo kleine grotsystemetjes. En daar komen al die haaien naartoe, dus die ragged-tooth sharks. Ook weer, zoals daar juist gezegd, overdag zijn die extreem passief en willen die energie sparen. En dan gaan die daar schuilen, omdat ze dan ook volledig uit de stroming zitten. Dat zijn ook natuurlijk heel leuke locaties om foto's van te trekken. En dan de mastodonten van Rogge, die dat daar ook zitten. Dus die rog, de foto is misschien moeilijker te tonen. Ik heb de foto niet bij, ik kan hem jammer genoeg niet tonen. Maar die is ongeveer even breed als de lengte van een duiker. Dus zo groot zijn die roggen daar. Dus zijn echt massieve beesten. Dus dat is impressionant om die te zien. En die zwemmen dan ook bijna in scholen rond. Ik weet niet of je kunt, maar daar rechts achteraan zwemt er ook nog een. Dus dat maakt het echt wel spectaculair om daar te duiken. En dan de mooiste rog vind ik de leopard ray. Dat is deze. Dat is superleuk om daar foto's van te trekken. En die zijn ook heel gracieus als die rondzwemmen. Maar wat dat heel veel mensen vergeten, dat zie ik als ik daar aan het duiken ben. Je moet daar niet als een zot naartoe zwemmen om daar een foto van te trekken. Want ja, dan zijn die weg. Dus het is heel belangrijk als je van zoiets, zeker zo'n frontale foto wilt maken, dan moet je eigenlijk bijna al een volledig cirkel rondzwemmen totdat je voor die rog bent, dat die nu kan zien. En dan is het eigenlijk een kwestie van altijd stilletjes aan verder opschuiven en laten zien van oké, ik ben hier. En dat hij weet van, er is iemand. En dan is het aan hem om te bepalen, zwem ik weg of blijf ik liggen. En die is toen gelukkig voor mij blijven liggen. Dus... Voilà. En dat is ook nog een van die black tips. Black tip is ook de haai die dat daar echt het meest aanwezig is. Dus daar gaat het de meeste foto's van kunnen trekken. Daar heb ik natuurlijk dan ook de meeste foto's van. Omdat die echt wel permanent daar aanwezig zijn. Voilà, dat was ook tijdens een baitdive. En natuurlijk, in die baitdrum, daar zitten gaten in. Om die olie uit te laten komen. Maar soms kan dat zijn door stroming en golfslag dat daar stukken vis mee uitkomen. En die moment had ik gezien dat daar zo'n stuk vis aan het zweven was in het water. En dacht van, dat kan een goede foto worden. Dus heb ik eigenlijk gewoon gewacht. Dat stuk vis constant in mijn beeld gehouden en gewacht dan totdat er een haai passeerde. En dat hem dat zou pakken om dan een foto te kunnen trekken. Dus, en dan daarnaast alle soorten rays. Dus dit is een mobile array. Die komen daar ook naartoe, want daar is ook een cleaning station. Dus een plaats waar ze hun laten reinigen. Dus je hebt daar mobile rays, je hebt devil rays, je hebt eagle rays, je hebt manta rays. Die komen daar allemaal naartoe. Dus het is echt wel... Die plaats, alles komt daar gewoon. Dat is bijna een luchthaven eigenlijk, waar alle nationaliteiten samenkomen. Dat heb je zelf daar aan Zuid-Afrika. Daar komt gewoon alles bij elkaar. En dat komt ook een deel omdat, zeker rond Aliwal Shoal, ziet je al meer met de invloed van de Indische Oceaan, maar ook nog met invloed Atlantische Oceaan. En afhankelijk van hoe dat de stroming is, in sterkte van een bepaalde richting, kan dat zijn dat een ene dag het water veel warmer is dan een andere dag. Maar door die switch komt er ook ander leven. Dus je kunt daar eigenlijk leven zien vanuit verschillende regio's. Zowel meer warm water dan koud water leven. Dus je kunt daar echt heel veel variëteit hebben. En dan deze is een zeer lucky shot eigenlijk. Dat is een juvenile scalloped hammerhead. Ik denk dat beestje een meter en een half groot zal zijn. En die zijn super schichtig. Die komen helemaal niet in de buurt van duikers. En als je die al tegenkomt tijdens een duik, dan is dat waarschijnlijk omdat ze niet aan het opletten zijn en dat ze zoiets hebben van, hier moest ik niet zijn. Maar de dier die is eigenlijk rond ons blijven hangen en blijven spelen en is niet weggegaan. Maar het is extreem moeilijk om van zo'n haai eigenlijk een close-up foto te hebben. Dus dat is echt wel... Allee, dat we zien er ook in Zuid-Afrika gezegd dat dat eigenlijk heel uniek is om van zo'n jonge hamerhaai zo'n foto te hebben van dichtbij. Voilà, en dat is dan de dive master, Gary is dat, een hele toffe kerel, die dat dan letterlijk tussen de haaien hangt. Hè. Dus voor ons te omkaderen tijdens de duik. En dan de moray eels zijn ook immens groot. Weer hetzelfde. Hè. Als je dat vergelijkt met wat je in de Middellandse Zee ziet, dan hoe groot zou die geweest zijn? Je kunt er moeilijk een lengte op hangen, maar laten we het erbij houden dat het immens is. En dat is dan een van de eerste wrakken, dat is de Nibo. Dat ligt denk ik op ongeveer 20 meter op een zandvlakte. En dat is dat trekt enorm veel leven aan. En dat leven trekt dan ook weer haaien aan. En aangezien dat al heel veel haaien in de zee daar zitten, is de kans heel groot voor heel veel haaiactiviteiten in die regio te hebben. Of rond het wrak toch alleszins. Voilà. En dan nachtduiken wordt er eigenlijk niet gedaan. Dus die foto's zijn niet 's nachts getrokken. Maar ik wou wel proberen met bepaalde foto's meer de focus op bepaalde details van een haai te leggen in plaats van het complete plaatje. Dus dat zijn wel foto's die overdag getrokken zijn, maar dan door aanpassingen in de camera ben je in staat om een heel donkere achtergrond te creëren. Dat heb ik dan ook gedaan met een hele close-up van zo'n ragged-tooth shark. Dus dat is echt letterlijk de lens bijna in zijn gezicht geduwd. Maar dat toont, dat geeft meer dat detail weer van die tanden, van het oog. En het is een andere dimensie van het te zien. En dan als er niet gedoken kan worden, dan heb je ook weer de mogelijkheid om in die regio's op safari te gaan. Dus je hebt daar heel veel natuurreservaten in de buurt. En als ze niet kunnen uitvaren, omdat de zee echt wel te wild is, dan kunnen we op safari gaan. En dan kunnen daar ook een paar beestjes gaan zien. Wat? Voilà, de zebra. En dan op zijn Zuid-Afrikaans, geen dat erachter, de wilde beest noemen ze dat. Voilà, en dan gaan we nu naar de volgende regio. En de volgende regio is Sodwana Bay. Sodwana Bay heeft al veel meer invloed van de Indische Oceaan. Dus is veel warmer water. Zichtbaarheid is ook veel beter. Of constanter. In die zin dat het is beter. Het is constanter beter. Terwijl op de andere locaties kan het een dag heel goede zichtbaarheid zijn en een andere dag slechte zichtbaarheid. Terwijl in Sodwana Bay gaat je op, is de zichtbaarheid over het algemeen beter en dagelijks, het blijft zo. Het is niet dat het dag 1 anders is als dag 2 bijvoorbeeld. Het is de meest noordelijke bestemming van Zuid-Afrika zelf. Qua natuur is het veel wilder dan al de rest. Dus bijvoorbeeld het stadje waar Sodwana Bay ligt, dat is één asfaltweg met hier en daar een klein winkelje. En voor de rest, alle mensen dat daar in de buurt wonen, dat is allemaal met zandwegen. Dus ook als je daar, dat is met een tractor, waar een boot hangt aan, op een trailer, achter een tractor, en dat is met een tractor naar het strand rijden en het strand oprijden met een tractor. Dus het is totaal anders dan op andere plaatsen. Het is ook het meest zuidelijke tropische rif van het Afrikaanse continent. De zichtbaarheid is inderdaad veel beter dan op andere plaatsen, warmer water en ook minder stroming. En daar heb je redelijk veel kans op mantas en walvishaaien natuurlijk, als je in het juiste seizoen ziet. We laten dan een paar foto's. Ja, ze komen wel allemaal iets donkerder uit op scherm. Maar... Sodwana geeft meer, ik kan niet zeggen het gevoel van Egypte, maar het komt een beetje meer in de buurt van de echte koraalriffen en dergelijke meer. Voilà. En daar weer, de schildpad natuurlijk. Hè. Die zitten daar ook. Voilà. En dat is dan ook een van de foto's. Bijvoorbeeld, dat is in Sodwana B getrokken. Dat was voor Eitan, die fotoshoots dat ik voor hun doe. Daar hebben we een deel van die foto's in Sodwana B ook getrokken. Voilà. En dan gaan we nu even de grens oversteken. Dus oké, het is niet Zuid-Afrika, het is Mozambique, maar we gaan het er toch bij nemen. Voilà, dus dat is rechtsbovenaan en dat is Ponto do Ouro. Dus dat ligt ongeveer 10 kilometer over de grens met Zuid-Afrika. En dat is een beetje te vergelijken met dat wij als Belgen in de Oosterschelde gaan duiken. Alleen dat het daar iets spectaculairder is als de Oosterschelde. Het is een klein dorpje op Ponta de Ouro, op ongeveer 10 kilometer van de grens van Zuid-Afrika. Dus het is echt bij de buren. Het is een weinig ontwikkelde regio. Daar dat er daar juist één asfaltweg was in het dorp, is er hier één asfaltweg tussen de hoofdstad en het dorp. En daar is echt alles zandwegen en moet je effectief wel met een 4x4 rondrijden, want anders gaat je hopeloos vastrijden. Je hebt ook een reisvisum nodig, maar dat is eigenlijk heel makkelijk aan de grens. Gewoon, je koopt dat ter plaatse aan en je komt het land binnen. Je kunt er 2 weken of een maand nemen. Je pakt een van 2 weken, je gaat duiken en je kunt gewoon een paar dagen daarna terug naar Zuid-Afrika gaan zonder problemen. Dus het is zeker doenbaar om zowel Mozambique als Zuid-Afrika te combineren. Qua locatie is het een beetje vergelijkbaar met Sodwana B. Het zijn verschillende riffen over een afstand van ongeveer 10 kilometer. Het is ook heel gevarieerd qua dieptes. Er zijn riffen die heel dicht bij de kust liggen, dat je 5 minuten op de boot ziet en kunt direct in het water springen. En dan zijn er andere riffen die een stuk verder liggen, dan 1/2 uur varen zijn, die dat veel dieper zijn, maar die dat ook nog wel te doen zijn. En we zijn daar geweest in eind november, was het? Ja, eind november zijn we daar geweest. Maar wij hebben daar gedoken met rebreeders. En we hebben ondervonden, ook van de mensen daar, er zijn heel veel locaties in die omgeving waar eigenlijk niet gedoken wordt, omdat in Mozambique technisch duiken niet echt aanwezig is. Dus wij hebben zelf onze zuurstof meegenomen. We hadden op voorhand heliummixen meegenomen. En we hebben eigenlijk ter plaatse alles zelf voorzien. Dus wij gebruikten eigenlijk enkel het dive center als transportmiddel om naar de duiklocaties te gaan. En we hebben ondervonden dat heel veel dingen te ontdekken zijn in Mozambique qua technisch duiken. Het water is er ook redelijk warm, tussen de 21 en de 29 graden. Over het algemeen 21 in de winter, 29 in de zomer. En het is een locatie ideaal voor startende duikers en ervaren, door het feit dat de zee er veel rustiger is. De andere locaties kan zijn dat je nog wat stroming hebt, en als je dan weinig ervaring hebt, en je springt in het water en je bent ineens weg van de groep, ja, dat maakt het iets moeilijker. En dat is een van mijn meest mooie momenten, denk ik, van mijn laatste reis. Dat was toen we met rebreeders aan het duiken waren. Ik en alleen met mijn maat. En we hadden 8 of 9 bull sharks rond ons. En die zijn ons van de bodem blijven volgen tot aan de oppervlakte. En dat is prachtig. Dat is echt... Ja, en je voelt gewoon dat de interactie totaal anders is door het feit dat je op rebreeders aan het duiken bent en dat je geen bellen maakt. En die zijn ons gewoon blijven volgen. Dus... Er zijn er eigenlijk 8 op de foto, maar je kunt het niet... Er zijn er 2 een beetje verstopt van achter. Maar ja, maar dat is echt... Dat blijft nog een van de mooiste momenten. En dan, ja, de dolfijnen zitten daar natuurlijk ook. Hè. Dus heel veel dolfijnen, ook in Zuid-Afrika zelf. Constant dolfijnen. Waar je dan ook, ja, als je chance hebt, komen ze echt wel duiken tegen, heel dichtbij. Dat is enorm, ja, enorm mooi om te zien. En dan de zeer curieuze schildpad, wie is daar weer? Dus deze was enorm geïnteresseerd in mijn kamer eigenlijk. Maar dat is een mannelijke schildpad, de soort ontgaat me even. En dat was eigenlijk heel grappig. Dus ik was ook weer op rebreeder, dus ik was geen bellen aan het maken. En ik was eigenlijk gewoon een zandvlakte aan het volgen die dan naast een rif lag. Want ik had zoiets van, dat zie je verschillende riffen, je hebt die zandvlakte ertussen, misschien dat er groot leven over die zandvlaktes gaan gaan. Dus iedereen was op 3 van tuiken en ik was met een rebreeder op de zandvlakte. En ineens zag ik in de verte die schildpad en die zag mij. En die keek naar mij en die keek naar hem en die zegt, ik ga dat een keer controleren. En die zei, ik ben al letterlijk wandelend over de bodem, tong, 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 helemaal tot bij mij gekomen en die heeft echt zijn kop in mijn camera gezet. En door de reflectie op de dome heeft hij waarschijnlijk zijn eigen gezien. En is beginnen zo, duurde 5 minuten echt zo blijven kijken. Zo van, alleetje, wat was dat voor een rare schildpad? En dan daarna is hij gewoon terug vertrokken. Dat was echt een heel grappig moment. En dat is dan op een van die diepere riffen. Ja, dat zijn heel grote rotsformaties, die locatie. Maar dan heb je heel mooie riffen. Dat heel leuk is om ook op foto te zetten. Dat geeft geeft leuke beelden. Ja, de roggen, die zitten echt letterlijk overal daar. En het is een speeltuin voor heel veel fotografen ook. Ginder. Zowel macro als wide angle. Je kunt niet zot bedenken of je kunt het er doen. En die is ook een soort tandmaars. Ik ken de naam ook niet perfect. Maar die zit ook vooral in Mozambique. Dus die komt er niet in Zuid-Afrika tegen. En daar ook weer, die zijn echt immens groot. Voilà. En dan gaan we nu naar het volgende onderwerp. En dat is de sardineren. Ik weet niet of er mensen hier sardineren kennen. Of daar al van gehoord hebben. Ja. Dus wat is de sardineren eigenlijk? Ja, dus de locatie, heb ik daar juist ook gezegd, dat speelt zich vooral daar af. Allee, voor het duikgedeelte dan toch. Dus wat is dat eigenlijk? Dus in de Atlantische Oceaan zijn er miljoenen sardinen die dat kuitschieten. En dan vertrekken die eigenlijk richting de regio Mozambique. En die volgen de koude stroming van de Atlantische Oceaan. En dan de locatie daar juist op de cirkel, wat ik getoond heb aan die cirkel, daar heb je eigenlijk de Atlantische Oceaan die redelijk dicht tegen de kustlijn komt en de Indische Oceaan die aan de buitenzijde passeert. Dat is eigenlijk zo'n punt waar dat die elkaar beginnen te kruisen. En daar, wat gebeurt er? De sardinen worden daar eigenlijk richting de kust zelf geduwd bijna. Dus dat is ook de ideale locatie voor roofdieren om naartoe te gaan, omdat daar de sardinen redelijk vastzitten, omdat ze links tegen de kust geduwd worden. Dat ontstaat eigenlijk al vanaf begin maart, maar dat is heel ver op zee. Dus, en dat is bijna niet haalbaar om daar zomaar naartoe te geraken, zeker omdat de zee heel wild is. En je kunt in Zuid-Afrika ook niet zomaar overal een boot in... Allee, je hebt daar geen havens, of heel weinig havens. Het is allemaal... van op strand vertrekken en zo de zee op gaan. Dus het is heel moeilijk om daarbij te geraken. Maar vanaf mei, juni zijn ze wel bereikbaar voor boten, voor erop te duiken. En zo'n school dat kan dus wel degelijk tot 7 kilometer lang zijn, 1,5 kilometer breed en 30 meter diep aan sardine. Dus als je dat hoort, dan kun je al inbeelden dat daar ook heel veel dieren naartoe komen om daarvan te knabbelen. En dat is natuurlijk de reden waarom dat we sardineren doen. We doen niet sardineren voor naar zo'n sardine te kijken. Nee, we gaan daar naartoe vooral hetgeen dat de sardine komt opeten. Dus daarvoor gaan we wel effectief naar Ginder. En wat zijn nu de dieren dat je daar kunt zien? Ja, de Cape Gannet, dat is de Jan van Gent. Hè? Dan heb je de haaien en de gamefish. Gamefish, dat is zoals tonijn en die zaken, die komen daar ook heel graag naartoe. Dan hebben we de common dolphins. Zij maken de baitball, ik ga daar zelfs iets meer over vertellen. Dan hebben we de bride whales, humpback whales, heel toevallig, orcas, sailfish, zeehonden, alles dat eet, dat zit daar. Dus alles dat je kunt inbeelden dat iets van vis eet, komt er allemaal naartoe. Het belang eigenlijk van de sardineren, of de sardineren waarom dat wij daar naartoe gaan, is voor de baitballs. Te kijken naar baitballs, dus... sardinen die dat in een bolvorm gebracht worden en waar ze dan op jagen, dat is enkel mogelijk met de common dolphin. Omdat dat eigenlijk de vissoort is, de diersoort, die die baitball gaat creëren. Dat zijn de enigen dat doen. En doordat zij dat creëren, komen de haai daar naartoe, want die zeggen, dat is makkelijk, die mannen doen al het werk, wij komen meehelpen. En dan komen ook de Cape Gannets, dus de Jan van Gent, komen dan. Omdat de dolfijnen maken een bol. Die bol wordt richting de oppervlakte geduwd. Ondertussen komen de haaien langs van onder de bol nog meer naar de oppervlakte duwen. Die beetbal komt tegen de oppervlakte. En dan zeggen de Jan van Gent, het zit hier vol sardientjes. En die beginnen ook nog eens een aanval erop te zetten. Dus in feite wordt dat vanuit alle richtingen zo'n beetbal aangevallen. En dat is enorm spectaculair. En als je heel veel chance hebt, dan heb je nog eens een bright whale of een andere walvis die dan van beneden komt met zijn mond volledig open en dan een volledige baitbal voor je neus weghapt. De humpback whales zijn er ook die periode, maar die zijn er eigenlijk niet voor een sardine run. Dus hoe komt dat die er zijn? Die komen van Antarctica, die zijn allemaal hoogzwanger en die gaan passeren eigenlijk via Zuid-Afrika naar Mozambique om in Mozambique te bevallen. Blijven daar 2-3 maanden en keren dan helemaal terug via Zuid-Afrika naar Antarctica. Maar dat valt perfect samen met de sardine run. Dus als jij een hele dag op zee bent, dan heb je ook nog de mogelijkheid voor humpback whales te zien. En soms zie je ze ook duikend. Maar verder ja, is dat constant heel de dag humpback whales dat uit water aan het springen zijn. Dus dat is echt spectaculair om te zien. En ook om een voorbeeld te geven van de hoeveelheid leven dat daar is. Die dolfijnen, dat is niet als je daar met 5 dolfijnen zitten of met 6. Dat is echt over, spreken we soms over duizenden dolfijnen, scholen van duizenden dolfijnen die dat daar vol een bak aanvallen aan het zitten zijn op die sardine. En dan ja, kun je als gelukkige duiker daarmee mee in het water springen. Hè. En hoe ziet nu zo'n dag er een beetje uit? Ja, natuurlijk, logischerwijs, je vertrekt 's morgens op zee. Dat is meestal rond een uur of 6 wordt er afgesproken, wordt er nog een koffie gedronken voor vertrek. En dan gaan we op zee. En dan is het een kwestie van wachten. Het is iets... Je kunt niet met garantie zeggen, ik ga een week sardineren doen en ik ga hier alles zien. Dat kun je niet op voorhand weten. Je kunt daar naartoe gaan en een week niks hebben. Gewoon pech hebt. Dat is nu eenmaal hoe dat het is. Maar gedurende een dag, ongeacht of dat er actie is of niet, gaat je sowieso enorm veel dolfijnen zien. Ga enorm veel walvissen zien. En wat dat de schippers meestal gebruiken als referentie om te zien of dat er actie is, dat zijn de Jan van Genten. Dus als zij grote scholen Jan van Genten zien, dan gaan, en ze zien die in het water springen. Dus die gasten die gaan tot ja, soms 18 meter diep. Maar dat zijn letterlijk dat zijn, ja, 50, 60 van die vogels die dat gewoon de een achter de andere in het water gaan. En als ze dat zien, ja, dan varen ze daar naartoe. En dan is het een kwestie van zo rap mogelijk overboord te vallen. Vandaar ook dat het grootste deel in freediving gedaan wordt en niet in met scuba. Omdat het 1 heel snel gaat en 2 omdat bijna alles aan de oppervlakte gebeurt. Dus het gebeurt allemaal heel dicht tegen de oppervlakte. Dus het heeft eigenlijk heel weinig zin om echt de tijd te nemen om al je duikgrief aan te doen. Want tegen dat je klaar bent met al je duikgrief, is het mogelijk dat die een beetbal al weg is. Gewoon omdat er zoveel roofdieren op afkomen. Maar als ze zien dat het een immens grote beetbal is, dan zeggen ze van oké, doe je materiaal maar aan en nu gaan we in het water. Want dan gaat het waarschijnlijk ook dieper als 10 meter kunnen gaan, omdat een beetbal groter is dan 10 meter diep. Dus, maar ja, over het algemeen is het freediving. En moest het zijn dat er geen actie is, dan worden er kantuiken gedaan. En nog iets dat heel toevallig samenvalt met de sardineren, dat is het paaiseizoen van die ragged-toothed sharks. Dus dan zit die kustlijn daar vol met honderden van die haaien die dat er aan de kustlijn liggen, passief te wezen. En dan kun je daar ook rondduiken. Dus ongeacht of dat er actie is door sardineren, gaat je altijd er gaat altijd wel iets zijn wat dan nieuw is, waar je van onder een indruk kunt geraken. En ik heb een heel kort filmpje daarvan. Ik ga dat proberen. Wacht, hè. Thank you. En dat geeft me al goesting om nu al te vertrekken, maar wat.
Excuseer.
Voilà, dus dat was Sardinderen. En nu het volgende, wat we nog gaan aanhalen, dat is meer specifieke technisch duiken. Dus nu even nog een kaart om eens te tonen waar we eigenlijk over wat we allemaal gesproken hebben. Dus we hadden links onderaan Kaapstad, dan hebben we over Sardinderen gesproken. Protea Banks, Allewell Shoals, Sodwana Bay, Ponta de Ouro. En dan zelfs gaan we beginnen met Komati Springs. Maar eigenlijk, die hele kustlijn is mogelijk om er technisch te duiken. Waar dat de rode cirkels aan de rechtse kant zijn, is het heel eenvoudig, is het makkelijk te regelen. De andere zones, daar moet het eigenlijk doen met mensen dat je ter plaatse kent. Dus als je ter plaatse contact hebt met technische duikers, dan kan er iets geregeld worden of kunnen reizen georganiseerd worden. Maar zeker in Allewell Shoals zijn er wel 3 of 4 divecenters die dat technisch duiken ondersteunen. Dus daar kun je wel makkelijker naartoe gaan voor een technische duikreis. Voilà, dus we gaan beginnen met Komati Springs. Daarna heel even over de wrakken en dan de combinatie Shark Reef duiken met de rebreather. Dus wat is Komati Springs? Komati Springs is eigenlijk een steengroeve. Die hebben ze tot in 1972 gebruikt voor asbestontginning. Dan zijn die werken gestopt en natuurlijk is alles volgelopen met water. Dat ligt ook vlakbij het Kruger National Park. Dus een van de grootste natuurreservaten van Afrika. Ligt eigenlijk, ik kan niet zeggen wandelafstand, maar op redelijk dichtbij bij Komati Springs. En de mijn zelf ligt ook nog eens in een natuurreservaat. Dus vanaf dat je eigenlijk vanaf de hoofdweg gaat en je gaat richting Komati Springs, is het nog 6-7 kilometer rijden. En het grootste deel daarvan rijd je eigenlijk door een natuurreservaat. Dus dat is om de zoveel tijd uitstappen, poortje open doen, poortje dicht, dat dat wild leven niet gaat lopen. En dan kom je uit op de plaats zelf. En ja, dat bordje links onderaan, dat staat aan de binnenkant van domein en niet aan de buitenkant, voor alle duidelijkheid. Hè. En dat is dan een van de logementen. Je moet je daar niet veel bij voorstellen. Dat is heel weinig luxe, want dat is in the middle of nowhere en die zijn volledig zelfvoorzienend. Dus dat werkt met zonne-energie, die hebben hun eigen water. Dus die zijn volledig off-grid. Dus dat maakt dan natuurlijk ook dat het heel basic verblijf is. Dat is iets dat je ook moet weten. Als je naar daar gaat, je moet niet naar daar gaan voor het comfort. Daar ga je echt specifiek voor het avontuur van de locatie waar je zit. En ook van het feit dat die specifieke mijn is dat je wilt beduiken. En dan mijn tekenkunsten een beetje bovengehaald. Je probeert een abstract tekening van de mijn te maken. Dus hoe werkt dat eigenlijk? Dus je hebt rechts een steengroeve, dat is ook waar we te water gaan. En dan daar is er eigenlijk een connectie die dat tot de mijn geeft. En dan de mijn zijn eigenlijk allemaal verschillende niveaus. En die gaan tot ongeveer 186 meter diepte. Dus dat is een extreem diepe mijn. Maar het is wel een ideale mijn voor die extreem diepe duiken te doen. Door het feit dat je hebt links die schacht. En als je je diep gedeelte gedaan hebt, bijna alle niveaus liggen altijd perfect om je decompressie te doen van de diepte van waar je komt. Dus het is eigenlijk een heel veilige mijn voor diepe duiken te doen. Het is niet zoals in andere mijnen of in grotsysteem waar je soms hoger of lager terug moet gaan. Deze is een meer gecontroleerde situatie om je decompressies te doen. En dan nog een paar fotootjes, sfeerfotootjes van Komati Springs. Dus ze hebben ook hun eigen vuilstation waar je zowel helium alle heliummixen kunt laten maken. Zuurstof bijvullen. Er is een kleine decompressiekamer ter plaatse ook, een eenpersoons decompressiekamer. En er is dan ook plaats voor je rebreather klaar te maken. En dan de zebra's, de olifanten en die diersoort ken ik niet van buiten, het hert zal ik maar zeggen. Dat is hetgeen dat dan eigenlijk rond het domein daar allemaal zit. Er zijn ook leeuwen, luipaarden. Een paar maanden geleden hebben ze, denk ik, 2 dagen hun centrum gesloten omdat er een luipaard in het domein aan het rondlopen was. Maar dat is, allez, dat gebeurt ook niet elke dag natuurlijk. Hè. Voilà, en dat is dan de steengroef waar je te water gaat. Dat is iets aangenamer dan in Rochefontaine in het water te springen. Daar echt in het midden, ja, het midden van een natuurreservaat. Dus dat is een prachtige, prachtige locatie. En ja, de locals komen daar om de duik te doen, gelijk dat wij in de steengroeven onze duiken doen voor onze trainingen, gaan de locals in Zuid-Afrika naar daar om die steengroeven daarvoor te gebruiken. Maar daarbuiten is daar ook bijna niemand. Bijvoorbeeld, toen wij in die mijn gedoken hebben, wij zijn op een hele week waren wij de 2 enigen dat in die mijn doken. Dus voor de rest was daar niemand. Dus wat creëert dat ook, dat de zichtbaarheid enorm goed is. Allee, daar wordt niks opgewoeld, niks. Dus dat water is echt kristalhelder. Ja, en dan hier nog eens de vriendjes olifanten, die dat daar dan ook altijd rondhangen. En dan zal ik nu beginnen met een paar foto's van in de mijn. Voilà, dus dat is in een van die schachten die dat we op de foto zagen, die schacht dat recht naar beneden gaat. Dat is zo een van die schachten. Dus je ziet, boven hem gaat dat open en onder hem, je ziet op de foto minder, gaat dat ook weer verder naar beneden. En zo heb je ieder niveau je schachten die dat dan toegang geven tot ja, meer gangen. En deze was een heel leuke locatie, omdat je met witte muren zat. Dus je licht van je flitsers werd eigenlijk door heel de zaal gereflecteerd. Wel, dat is dan ook zo'n foto uit diezelfde ruimte. Ja, het is echt een enorm mooie locatie. Oh, sorry. Voilà, en dan ieder niveau, zal ik maar zeggen, heeft buiten de schacht ook hier en daar nog kleine gangen met ladders, die dat ook toegang geven tot niveau eronder. Dus de hoofdroute was altijd in de mijnschacht, dat was daar juist aan de linkerkant van de tekening, maar ieder niveau heeft op her en der ook nog ladders staan om van niveau 1 naar een ander niveau te kunnen doorspringen. Dus op die manier kun je ook volledig je eigen route gaan bepalen. En dat is dan weer op dat is op niveau 2, denk ik. Ook weer die fameuze schacht met dan de deuren dat er nog stonden om alles dicht te kunnen doen. En dan her en der is er nog materiaal blijven liggen. En dat maakt het natuurlijk ook leuk om daar weer foto's van te maken met zo'n materiaal op de achtergrond. Dus het is een heel leuke speeltuin. En door het feit dat het een asbestmijn geweest is, krijg je ook die groenachtige verkleuring op de rotsen op veel plaatsen. Dus dat is een teken dat het van een oude asbestmijn is. Maar het water is daar dus wel degelijk enorm helder ook. Hè. Je ziet dat op die foto's, dat is niks, daar is niks vuil in het water. Dus dat is heel aangenaam om in te duiken. Dat is precies dat je aan het zweven bent in plaats van aan het duiken.
16, 17 graden.
Ja, 16, 17, dus behoorlijk comfortabel eigenlijk. Ja. Ja, en het is ook, het is niet een heel kleine krappe mijn, het is een redelijk grote open hallen eigenlijk. Dus het is heel aangenaam ook. Het is niet dat je moet door gaten wringen of iets dergelijks, het is echt wel heel open. En dat is dan zo de schacht weer, hè, dat volledig naar beneden gaat. Dus dat punt bijvoorbeeld, dat gaat tot 100. Dat gaat nog bijna 100. Ja, op dat moment, op die plaats had nog 160 meter dieper ongeveer zijn. Dat verder blijft doorgaan. Dus het woordje smaak naar meer komt dan... Voilà. Dat is dan ook weer... De foto zegt het minder, maar dat is een immense hal ook weer. Een connectie tussen niveau 2 en 3, waar je dan naar beneden kunt gaan. Het is een enorm mooie locatie om te duiken. Voilà, en dan nog eventjes de wrakken. We gaan dat heel kort houden. Ik denk dat ik al een beetje over tijd ben. Dus er liggen enorm veel wrakken rond Zuid-Afrika. Door het feit dat het zo'n wilde zee is, ja, wil dat ook zeggen dat er heel veel boten zinken. Maar er zijn heel veel wrakken die dat niet of bijna niet bedoken worden. Gewoon omdat er niet zoveel technische duikers zijn of dat het nog niet volledig uitgebuit is, foute woord, maar dat het nog niet echt gebruikt wordt, omdat technisch duiken in Zuid-Afrika niet zo aanwezig is of prominent aanwezig en dat het eigenlijk vanuit het internationale publiek er heel weinig mensen naar Zuid-Afrika gaan om technisch te duiken. Dus de divecenters kunnen daar ook niet die markt niet uitbuiten om zo'n wrakken te gaan beduiken, omdat er gewoon niemand komt, om het zo te zeggen. En bijvoorbeeld, vorige week was ik in Parijs aan het babbelen met iemand dat daar ook een divecenter heeft. En aan de Wild Coast, dus waar dat de Sardineren zich afspeelt, ligt het zusterschip van de Tisseldorm van in Egypte. Ligt daar op 115 meter. Maar zijn cargo, want ze hebben er al één of twee duiken op gedaan, en zijn cargo waren Sherman tanks. Dus dat ligt daar. Er kan in zee opgedoken worden, mits een serieuze planning. Maar zo zijn er nog enorm veel wrakken. En ook in de regio rond Kaapstad liggen er heel veel diepe wrakken die dat, ja, potentiële duiklocaties zijn, maar waar dat gewoon niet op gedoken wordt, omdat er zijn geen mensen dat er willen komen. Of er is gewoon geen vraag naar, zal ik maar zeggen, van het buitenland om er te komen duiken. Dus dat is voor mij is het echt zo een locatie dat smaakt naar meer. En dat zegt van, dat is misschien ook een van de weinige regio's in de wereld waar je als technische duiker naartoe kunt gaan. En dat je echt kunt zeggen van, ik ben een van de eerste dat hier duikt. Zoals bijvoorbeeld wat ik daar straks zei van die vier wrakken. Ja, ik ben een van de enige internationaal dat die vier wrakken beduikt. Dat is in deze tijd, met hoe dat het duiken zo geëvolueerd is dat heel vreemd eigenlijk dat nog kan. Dus ja, voor mij is het echt wel nog een plaats waar heel veel dingen op gebied van technisch duiken kunnen evolueren. Natuurlijk, ja, voor de foto's, het is ook weer heel donker hier, is het iets moeilijker omwille van de zichtbaarheid. Hè? Dus je moet chance hebben met de zichtbaarheid. Het is soms erop of eronder. En voor erop te duiken is het ideaal, maar voor als fotograaf is het niet evident, omdat je heel veel van de kleine vuile partikels. En ja, dat doet heel veel foto's minder het effect geven dat het zou moeten hebben. Nou, dus is ook een van die wrakken rond Aliwal Shoal. Dat is ook immens, immens groot. En die ligt op ongeveer 50 meter diep, in deze. En die zijn natuurlijk, alle wrakken daar, die zijn serieus toegetakeld ook. Dus je gaat daar niet het perfecte, mooie wrak hebben liggen. Gewoon omdat de zee daar zo wild is. Dus die worden daar echt afgebroken. En deze was een heel klein wrakje, maar die ligt dan op 60 meter diep. Heel plezant eigenlijk. En dan ligt perfect rechtop in het water. Dat is nog altijd zo blijven liggen. De foto's zijn op het scherm wel iets donkerder komen ze uit. Dus het zicht veel minder, jammer genoeg. Ja, ik ga er doorgaan, want ze zeggen niet zoveel. Voilà, en dan de combinatie van het technisch duiken, niet gericht naar mijnen of wrakken, maar echt gewoon het riefduiken, dat is ook mogelijk. Allee, bijvoorbeeld als ik naar daar ga op reis, duik ik eigenlijk altijd met mijn hybrider, zelfs als het een recreatieve duiker is. Ik duik gewoon met mijn hybrider, omdat ik hem mee heb. En dan heb ik zoiets van, dan ga ik hem niet laten staan, ga ik er gewoon mee duiken. Het is ook weer ervaring dat ik op doe. Deels ook voor de foto's, dat het toch wel makkelijk is. Zelfs als je een beetje kunt afzonderen van de groep, dat je foto's kunt maken. En wat dat we ook vaak doen daar, is langere riefduiken. Dus in plaats van twee keer een uur te duiken, maken we één lange duik ervan. We hebben duiken tot 3 uur gedaan. Maar dat is dan 18 meter of zoiets diepte, maar dan zijn we gewoon 3 uur aan het duiken. En er zijn ginder genoeg mensen, locals, vooral dan Sidemount op het circuit wel, die dat ook allemaal graag doen. En meestal worden die samengezet en dan varen wij uit en dan doen wij zo lange duiken. En het is ook allemaal mogelijk met de divecenters daar. Dat is me ook al opgevallen in die paar keren dat ik daar nu geweest ben. Iedereen is bereid om te helpen. In de zin van, als wij iets willen doen, gaan ze het al het mogelijke doen om dat te doen. Het is niet dat je daar naartoe gaat en dat ze zeggen, ah ja, nee, we doen dat niet. Nee, wat zeggen ze? Ah, wat wilt je doen? Ah, dat wilde doen? Ah, we zullen kijken wat dat we kunnen en wat dat we niet kunnen doen. En als wij zeggen, we willen een duik van 3 uur doen, dan zeggen die, ja, we brengen je op zee en voilà, doe maar een duik van 3 uur. Dus ze zijn daar heel flexibel en ze laten veel toe. Er zijn ook heel veel diepere riffen die dan nog niet bedoken zijn, of bijna niet. En die dan nog heel ongeschonden zijn. Dus zelfs rond Ellwell Shoal, de riffen die daar dieper als 45 meter liggen, ja, daar wordt eigenlijk met recreatieve duikers niet op gedoken. En die zijn ook in heel goede staat. En daar kun je ook heel veel mooie haaisoorten zien. Bijvoorbeeld ook, ik heb het nog niet gezien, maar ik weet dat ze er zitten, dat zijn de treasure sharks, met hun lange staarten, die dat ze vooral in de Filipijnen zien. Die zitten daar ook. Kwestie van nog een haai op de lijst te zetten van wat je in Zuid-Afrika kunt zien. En dan, wat we ook gedaan hebben, geëxperimenteerd is een fout woord, maar we hebben dat een keer uitgeprobeerd. En dat is dat we eigenlijk een lange duik gingen doen op deco. En terwijl dat wij in het water waren, hebben ze die bait drum, dat ze gebruiken, gewoon vastgemaakt aan een boot. En er was een boot ons aan het volgen, met die bait drum aan de boot. Dus ondertussen werden er allemaal haaien aangetrokken naar die bait drum, waar wij op diepe onze duik aan het doen. En tegen dat wij onze deco gingen doen, we lieten onze stopboeien op, dan wist je van, ah, oké, ze gaan aan hun deco beginnen. Die deed die drum los, pakte met zijn boot afstand, en wij kwamen op decompressiediepte, en dan zat dat daar vol haaien rond ons, en dan kun je eigenlijk een decompressieduik doen met haaien rond u, in plaats van gewoon in het blauw water te blijven hangen. Dus dat was ook een van de opties die dat daar mogelijk zijn. Dus. En een paar kleine fotootjes. Want dat is weer zo'n tandbaars weer in de camera kwam hangen waar dat niet nodig was. Hè. Maar het heeft wel een goede foto uiteindelijk. Maar er zijn een tandbaars die daar links in beeld natuurlijk. Hè. Ja. Voilà, en dat is dan tijdens een van die duiken dat we dan gewoon met... Dat we met Sidemounten, dat we gewoon 2,5, 3 uur weg zijn. En dat we gewoon op dat rif rondzwemmen en hopen op... het grote leven dat er gaat passeren. Hè. En dan nog eens een foto in Cathedral, maar dan nu met een rebreather duiker erbij. En dat is dan op een van de diepere riffen getrokken. Dus ik denk dat op een meter of 45 of zoiets was. Maar dat je nog echt zo kleine rotsformaties hebt met al dat klein leven er rond. En dat het minder op de ondiepe riffen waar heel veel mensen komen duiken. Ja, en die korte mouwen, ik weet het, dus, die mens heeft nooit koud. Dus, voilà. En dat is mijn afsluitende foto. Ik weet niet of je hem goed kunt zien of niet. Maar dat is voor mij nog altijd een van mijn foto's waarvan ik zeg, oh, daar kijk ik graag naar. Dat is echt zo de... Ja. Weg? Ja, bijna. Hè. Bijna. Dus dat vind ik ook momenteel een van mijn betere foto's. Ook heel toevallig. Het was wel het idee om met belichting te spelen. Maar ik had niet verwacht dat het eigenlijk zo perfect ging uitkomen dat de lampen juist achter de staart van de haai gingen zitten. En dat een haai dan nog eens recht in je gezicht ging kijken. En dat de vissen er rond ook nog eens opzij gingen gaan ervoor. Dus er was eigenlijk heel veel opties... die dat erbij kwam, dat ik eigenlijk niet had verwacht dat die op de foto zou erbij komen. Voilà. Ik ben een beetje over tijd gegaan. Mijn excuses daarvoor, voor de timing. Voilà. Moesten er vragen zijn rond duiken in Zuid-Afrika of iets anders, over eenders wat onderwerp, dat mag zelf fotografie zijn of... Maakt niet uit wat. Vind je daar al mijn contactgegevens. En als je geen goesting hebt om... iets op te schrijven en je wilt lui zijn, kun je ook de QR-code scannen en dan ga je ook alle informatie vinden. Voilà. Dank je voor uw aandacht.
De Polygon Seahorse Podcast.
We zitten hier samen met de voorzitter en de secretaris en ook de organisator van deze tweedehands duikmaterialenbeurs. Thomas en...
Frederik,
hallo. Welkom.
Hallo.
Eerst en vooral dankjewel dat wij te gast mochten zijn hier op deze tweedehandsbeurs met onze podcast. We hebben een aantal toffe gasten kunnen interviewen. We hebben twee mooie presentaties gegeven. Maar waar ik eigenlijk vooral benieuwd naar ben, was van waar het idee om met een tweedehands duikbeurs te beginnen. Want het is niet de eerste keer hè, dat jullie dit doen, deze editie. Hè?
Nee, dat klopt. Vijfde keer of zo?
Het zal ondertussen de vijfde keer zijn, inderdaad. Ja.
Dat is eigenlijk een beetje gegroeid, omdat dat heeft vroeger bestaan. Dat werd toen georganiseerd eigenlijk, door een ander club, denk ik dat de Manta was. En dan is dat stilgevallen en hebben wij dat eigenlijk terug opgepikt. Dat is eigenlijk Kenneth Dupont, mijn voorganger, samen met Pieter Martens, iemand van de Manta, en ook bij ons toen ook lid, die dat toen terug opgenomen hebben. Zij hebben dat intensief verschillende jaren gedaan, dus ja. Waarvoor de dank. En nu nemen wij dat van hen over, met een organiserende comité.
Ja. Right.
Ja. Het is ook zo, veel beginners moeten heel veel materiaal aankopen. Dat is een vrij dure aangelegenheid. En zo kunnen ze er eigenlijk toch in slagen om op een democratische manier toch aan deftig materiaal te geraken. Ze worden ook bijgestaan dan door het omkaderend geheel van de club, zodanig dat ze toch de juiste dingen tegen een schappelijke prijs kunnen aankopen, zodanig dat de drempel iets kleiner is om in het duiken te stappen.
Ja. En de timing is ook perfect, hè. Zo vlak voor het seizoen begint, kunnen de mensen toch nog snel het materiaal scoren dat ze zochten in feite. Hè. De standhouders, hoe komen jullie daar aan? Melden die zichzelf aan of gaan jullie er zelf op zoek naar? En wie mag er komen verkopen eigenlijk? Is dat iedereen?
Ja, sowieso spreken wij ook de duikshops hier in de buurt aan, onze sponsors. Dus ik zal ze nog een keer vernoemen.
Dat mag.
Bubble & Dive, Aldutech, we hebben
Big Blue
en Tarsi kunnen aanspreken. En dan natuurlijk ook de Polygon Seahorse, waarvoor dank. en dan eigenlijk is dat mond-aan-mond reclame. Dus we hebben vandaag toch, denk ik, een 22-tal particulieren. En dat begint te leven onder de mensen, dat zij weten van dat ze hier dus eigenlijk het materiaal die ze kwijt willen omdat ze enerzijds stoppen met duiken, of elke duiker verzamelt veel te veel materiaal, dus op een bepaald moment toch kan kwijtraken.
Ja, ja. Voel je niet, of ik zal dan de vraag anders stellen, zien jullie ergens een voordeel tussen het fysiek een tweedehandsbeurs organiseren dan de vele Facebookgroepen die er op Facebook zijn voor tweedehands materiaal te verkopen? Is er daar een voordeel in?
Ja, ik denk toch wel. Zeker de mensen kunnen zich laten bijstaan door mensen die al wat langer in de duiksport zitten. Er wordt heel veel aangeboden op internet, maar je weet niet altijd wat dat je juist nodig hebt of welke kwaliteit dat je nodig hebt.
Ja.
Maar een voorbeeld geven, een duiklamp, je kunt er hierin kopen voor 50 euro. Op internet kunnen er ook kopen van 1000 euro, dat is geen probleem. En als beginnende duiker zie je gewoon door de bomen het bos niet. Dus in dat opzicht is het zeker wel interessant om zoiets te doen.
Ja. Trouwens, de meeste duikclubs hier in de buurt doen dat ook effectief. Dus die weten van wij nemen die een dag onze beginners mee. En wij doen die een tour en dan vragen die letterlijk. Dus dan vragen wij, wat hebben we nodig? En dan zeggen die, alles.
Ja.
En dan loopt het loopt al de
dus eigenlijk in theorie zouden eigenlijk echt hier met niks kunnen binnenstappen en met een volledig uitgeruste duikkoffer terug vertrekken om te gaan duiken.
Volledig, ja.
Klopt. Cool. Ja. En dan nog tegen een schappelijke prijs.
En dan een schappelijke prijs, ja. Een heel mooie initiatief. Ja. Dus jullie doen dat vanaf nu elk jaar. We hebben nu met corona uiteraard 2 jaar van tussen gelegen, als ik het goed begrepen heb. Dus nu terug begonnen. Hoeveel mensen verwachten jullie zo tijdens zo'n evenement?
Als wij afgaan op het Facebook-event dat eraan gemaakt geweest is, dan waren er toch een 300-tal geïnteresseerd.
Okay,
ik weet niet of er nu effectief zoveel geweest is, ik heb geen flauw idee. Het was veel volk, denk ik.
Het was een grote opkomst in ieder geval, zeker in het begin van de beurs. Ja, iedereen wil er zo snel mogelijk bij zijn.
Dat is een belangrijke, hè. Dat is met elke beurs of tweedehandbeurs of rommelmarkt, dat ik het zo mag noemen, dat is het er gewoon bij de eerste bij zijn. Hè. Of garageverkooptoestanden, we zullen ze hier in Gent ook misschien wel kennen. dat is, als je niet bij de eerste baas bent, dan...
Nee, dat klopt, maar het is niet vergelijkbaar met een rommelmarkt.
Nee, absoluut niet. Ik wil het absoluut niet vergelijken, maar ik wil maar zeggen, om de goede dingen eruit te halen, laat het me dan de goede antiekmarkten noemen, als je daar de goede stukken wilt gaan vinden, dan moet je gewoon vroeg komen. En dat is uiteindelijk hier ook hetzelfde geweest. Hè.
Ja, en het is trouwens tweedehands materiaal, maar het leidt ook voor heel veel nieuw materiaal. Hè?
Ja.
Die stokverkopen van winkels.
Ja, tuurlijk.
Ik heb daarnet ook mensen weten een volledige nieuwe wing verkopen die ze nooit gebruikt hebben. Dus, waardevol.
Het is uiteindelijk ook inderdaad een win-win situatie of een win-win mogelijkheid voor de duikshops hier in de Geburen eigenlijk. Hè. Mooi.
Ja, het is kruisbestuiving. Hè, dus,
hoe zien jullie dit evolueren?
Goh, waar wij dat houden zoals dat nu is, denk ik...
Bewust, denk ik. Het is al 5 jaar een succesformule. Er kruipt redelijk wat tijd in om alles te organiseren, waarvoor nog eens dank, Thomas. Want ik weet dat er veel van uw tijd naartoe gaat.
En mijn voorgangers.
En de voorgangers, uiteraard. Maar het team zit goed. Het is draaglijk. Het is ook behapbaar, wat belangrijk is. We zijn niet de grootste duikclub om zoiets op poten te zetten. Het is ook niet de bedoeling om er een supercommercieel iets van te maken. Maar we willen wel ergens helpen met de beginnende duikers om de eerste stappen richting het open water te zetten.
Hetgeen dat we sowieso ook wel willen behouden, is inderdaad zeker wat Frederik zegt, maar ook nog een keer het koppelen aan interessante sprekers, zoals dat je zegt, Glenn. Dus waarvoor dank Christophe Goevaerts en Erik Wouters nog een keer.
Absoluut.
Omdat daar nog een keer een extra publiek mee getrokken wordt, die andere inzichten heeft. Dus nu was het fotografie en grotduiken. We hebben in het verleden al verschillende mensen gehad, dus dat blijft boeiend eigenlijk. Hè,
Top. Voor mij was het ook heel leuk om hier aanwezig te zijn en op die manier ook de podcast eigenlijk een beetje onder de aandacht te brengen. Altijd heel leuk om dan ermee kunnen te doen. Dus zeker naar volgend jaar toe, laat ons zeker een vast op tijd een seintje dat we dat opnieuw kunnen inplannen en dan kunnen we er terug iets leuk van maken op die manier. Misschien een laatste vraagje. Het is echt kort pieken dat jullie doen. Hè. Jullie gaan open om 2 uur, als ik het goed begrepen heb. En eigenlijk om 5 uur is de beurs al voorbij. Dus op een goede 3 uur tijd is dat bewust gekozen om het op zo'n korte en er geen echt een volledige dag van te maken.
We hebben natuurlijk ook wel tijd nodig om dat voor te bereiden, maar mijn gevoel zegt eigenlijk dat we misschien de volgende keer misschien om 12 uur moeten starten, omdat we eigenlijk nu, denk ik, wel tijd in de namiddag misschien te kort hadden.
Ja,
voilà. Voor de sprekers ook, als een hol.
En zo leren, bam. Ja, voilà, en zo leren we bij elke editie ietsje bij. Hè. Dus
dat is
top. Oké, dankjewel voor jullie korte inlichting en vooral heel veel succes nog naar de volgende jaren toe. En ik hoop dat we daar een vaste gewoonte van kunnen maken, dat wij hier aanwezig kunnen zijn.
Hè. Ik ging het juist voorstellen, het was bijzonder aangenaam.
Voilà. Oké, heel graag gedaan. Oké, dankjewel.
Ja.
Thomas,
jij bedankt.
Frederik, bedankt. Hè. Ja. Dankjewel.
Okay.
Polygon Seahorse Podcast.